Of je nou ervaring hebt of niet, samen mediteren is krachtig en mooi. En hoe fijn is het om verschillende smaken te proeven? Kijk, de basis is gewaar zijn van je gedachten. Dat is mediteren, maar dat kan je op verschillende manieren doen. Dat kan je, hè, de oude manier, met mantra's en toestanden, zoals Swami het gaat doen. Of je gaat juist een beetje, nou ja, zoals Merel Teunis en Christine Beijnen van Cosmic Life het gaan doen. Het op de manifestatie manier doen. Wat hebben we nog meer? We hebben de Transcendente Reis van Marieke van Meijeren. We hebben de Oer-Dokzen meditatie. Dat zal vooral een hoop stilte zijn, denk ik. Met Jan Geurts. Mike Upilacic, de man van de Meditations app. Her Meditation Moments, waar hij zelf natuurlijk die fijne stem heeft. Maar ook Faya Laurens, die is erbij. Robert Bridgman. We hebben ademexperts, Koen de Jong en op zijn handpan natuurlijk Casper van der Meulen. Jesse Jazz is erbij, Roy Martina, Hielke Bonnema. Ik ga ze toch echt niet weer allemaal opnoemen. Maar ik nodig je uit om erbij te zijn. Van 1 tot 10 mei, meditatie, helemaal gratis. Geef je op via koekeroe.nl/meditatie.
En heb je nog iets gezien in de keuken waarvan je denkt dat kan echt niet? Want dan hoor ik het graag.
Nee, het is meer, ik ben een houdbaarheidsdatum freak. Oh. Ik zou hier wel even willen kijken. Zoveel potjes, wanneer je dit allemaal hebt en wat er open staat.
Ik ben dus heel erg bezig. Ja, je zal het niet zeggen als je in deze kermis zit. Maar ik ben dus heel erg bezig aan het ontspullen. Dus dat heb ik eigenlijk al gedaan.
Oh ja?
Ja.
Dus alles wat je hier nu hebt staan is nog houdbaar, ja. Dat vind ik. Ik ken niemand met zoveel spullen. Ja, ik heb al veel potjes, maar jij bent nog erger dan ik.
Ja, nou, ik was wel benieuwd, want ik las ergens dat jij €80 per maand besteedt aan pillen en poeders.
Nou, dat is echt heel laag, zeg maar.
Dat heb ik echt nog naar beneden afgerond. Oké. Okay.
Ik schaam me, denk ik, als ik
nee,
het
maar
zeg.
Nee, zo, investeren in jezelf, dat is helemaal goed. Maar, mag ik dan weten waar die, nou ja, laten we er €100 van maken of 100 plus. Waaraan is het gespendeerd dan?
Nou, ik heb wel mijn vaste vitamines die ik slik. Nou, gelukkig heb ik nu mijn eigen lijn, dus dat scheelt.
Je hebt je eigen lijn, dus dat is
dat was ook een beetje uit eigen belang. Sowieso de vaste supplementen. Dus dat is voor mij inderdaad een multi, vitamine D, omega-3, al die dingen. En dan heb ik ook mijn eiwitpoedertjes. Af en toe als ik denk van, nu kan mijn haar wel weer wat extra's gebruiken. Dan neem ik weer even een kuurtje daarvoor. Of voor mijn kinderen, die hebben ook hun... eigenlijk de dagelijkse dosis supplementjes.
Ja.
En dan zit je al gauw op 80, hoor.
Maar wat, want ik denk dat mensen met kinderen daar wel geïnteresseerd zijn. Wat gebruik je voor kinderen?
Ik gebruik voor omega-3.
Oh ja.
Sowieso voor het brein ook. Visolie. Ja. En het is best wel lastig om daar nog een goede in te vinden. Zeg maar voor kinderen die ze lekker vinden. Dus die heb ik eentje gevonden.
Okay.
Daar zit ook een beetje vitamine D in. Dus dat heb je meteen eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. En ik heb een tiener. En als je weet hoe tieners heten, zelfs met een moeder zoals ik,
Dan
word je niet heel blij van, hoor. Nee,
dus daar moet wat extra...
Oh, die had, op een gegeven moment heeft D gewoon een sleutelhanger van de McDonald's aan door fietspost hangen.
Ja, maar
hangen.
Ik begrijp het. Dat is wel wat ik dacht, want zij is 16 nu?
Ze is 16.
Ja.
Ja,
maar als je iets niet wil, is het wel op je vader of moeder lijken.
Ja, dus, mama, hou op met dat biologische gezonde gedoe, alsjeblieft.
Zij gaat zich echt, zij gaat, ja, precies, een sleutelhanger van de Mac, waanzinnig.
Ja, ja, dus ik zeg, nou, top, dank, leuk.
Maar ze slikt wel supplementen.
Maar ze slikt wel, nou, sterker nog, zij is wel echt elke avond, mam, neem je even de magnesium mee naar boven en de probiotica. Ja. En zij is wel heel erg, ze is eigenlijk net zo'n pillenslikker wat dat betreft als dat ik dat ben.
Oké, okay. Nee, dus dat krijgt ze van mij.
Ja.
We hebben Vivian Reis hier. Je kan haar kennen van, tenminste, misschien is het alleen voor de oudere mensen, van televisie.
Ja, oud, ja.
Nee, ik bedoel niet zo lullig als dat klinkt. Maar echt, ik vond het al wel leuke programma's van One and a Half en...
Dat is inderdaad heel lang geleden, ja.
Wat is jouw persoonlijk hoogtepunt geweest in die televisiesizzle?
Nou, ik vond die tijd dat ik bij SBS zat met Huizenjacht Fix's Kitchen. Dat was wel een hele leuke tijd.
Ja. Ik geloof dat... Kriskras door Nederland.
Ja, joh, en dan met een team. Nou, je weet zelf hoe dat gaat.
Ja.
Ik heb nog nooit zoveel gelachen, denk ik, als die paar jaar. Nee. Dat is zo leuk. Was echt een leuke ervaring.
En toen in 2013 al, dus je was echt vroeg bij, startte jij Viv Online.
Ja, nou, ik zou je zeggen, ik liep toen tijdens de opnames altijd al met de rijst, de wafels en glutenvrij en iedereen te verbeteren van jongens, dat gaan we toch niet eten? En, dus dat was altijd wel heel grappig. Ze hadden zelfs voor mij een eigen badjas laten maken met Vivian rijstewafel.
Oh. Lekker.
Ja, dus ik was altijd al bezig met gezond eten en mensen daarin een beetje helpen. Of pilletjes inderdaad toen al bij me van, voel je ziek? Oh hier, ik heb wel wat. Of,
Omdat je zelf had gemerkt, hey, maar dat, daar krijg je energie van, word je gelukkig van.
Ja, nou, ik heb wel daar ook een hele reis naar moeten maken, hoor. Dus dat was niet van dag één eigenlijk zo gestart. Want ik kom uit een Brabants gezin waarbij mijn moeder en nou, eigenlijk vooral mijn oma allemaal zijn heel slank gebouwd. En was toen ook nog een beetje de generatie van, nou, we kunnen gewoon alles eten en alles is gezond. En mijn oma kwam natuurlijk, die heeft de oorlog meegemaakt. Daarbij was het ook echt van, joh, suiker en alles, hè. Pakken wat je pakken kan.
Ja.
Dus ik ben helemaal niet opgevoed uit een heel, dat denken heel veel mensen, zo, hè, zoals Rens Kroes bijvoorbeeld, echt uit een heel biologisch, totaal niet.
Jij ging ook weer net omgekeerd, net als je dochter nu. Weer,
ja, totaal. Precies, want mijn moeder die heeft nog steeds iets van wat jij eet, vind ik echt paardenvoer. Al die bakjes die bij jou hier staan, die heerlijke bakjes met muesli en zaadjes, daar waar ik echt, nou ja, je weet het, je hebt het gezien, spontaan blij van word.
Ja.
Nou, dat vindt mijn moeder echt vogel of paardenvoer.
Ja, ik begreep zelfs, maar ik dacht echt welke groenten zijn, dat suiker over de groenten.
Mijn moeder doet nog steeds suiker bij de boontjes.
Ja. Oh, bij de boontjes.
En bij de pultjes. En dat is ook wel heel grappig. We maken er heel veel grapjes over. Ja. Mijn moeder is natuurlijk super. Ik moet zeggen, ze drinkt tegenwoordig ook wel groene sapjes. En ze begint wel een beetje. Ze eet wat meer groenten. Dus soms dan maakt ze foto's en zegt ze,
positief,
zou echt trots, trots op me zijn. Ja.
En dit kwam allemaal een beetje. Jij bent op een gegeven moment, want je wilde toneelschool en zo. Toen werd je naar een internaat in Zwitserland. Ik vind het heel heftig klinken, als ik eerlijk ben.
Ja, dat is ook klinkt het ook, maar het was echt ook een van de leukste jaren uit mijn leven. Okay. Nou, het was een beetje, denk ik, mijn tante heeft ooit op een internaat gezeten en ik wilde naar de toneelschool, dat mocht ik niet. En toen gooide ik eigenlijk spontaan mijn kont tegen de krip.
Ja.
Ik dacht, nou ja, wat moet ik dan? En mijn ouders hebben kledingzaken, althans mijn moeder en stiefvader. En die hadden zoiets van, ga nou in de zaak. En ik zag dat helemaal niet zitten. En toen, maar ik was altijd bezig met zang en zing en dansen. Ja. En allerlei talentenjachten meedoen tot grootste verveling.
Op een podium staan dus.
Ja, altijd. Ja. Nee, maar ik deed ook echt elke talent. Jacht deed ik mee. En deed ik al de meest, nou ja, niet voor de hand liggende dingen. Want iedereen deed dan Whitney Houston, Madonna, je weet het wel.
Ja,
hè?
Wat deed jij?
Ik deed Bette de Midler. Oh, dat deed ik van The Rose. Ja. Nou ja, echt dingetjes uit de film. En dat mensen echt zoiets hadden van, wat is dit? Heel dramatisch, ja. Maar dat vond ik heel leuk. En maar mijn ouders hadden zoiets van, ja, ik kom ook uit Brabant. Toen leefde het natuurlijk ook niet, niet per se door Brabant. Maar gewoon, ik denk, ja, weet je, nu hebben we natuurlijk al die real live soaps en idols. En hè, het is voor mensen nu mogelijk om dat te bereiken. Maar toen leek dat heel ver weg. Het enige wat mogelijk was, was de mini playback show. En dat wilde ik wel heel graag. Dus wel een dingetje waar ik nog spijt van heb. Dat ik dat nooit gedaan heb.
Maar je ouders, met heel veel liefde waarschijnlijk. Maar die hadden zoiets van, nou, dat gaan we niet doen.
Nee, met heel veel liefde. Nee, die hadden zoiets van, dus geen geld in te verdienen. Je moet toch wel zorgen dat je... Hè? Dus en ik kom uit echt een ondernemersfamilie. Nou, dat zit ook wel echt in mijn bloed. Dat voel ik nu ook wel inmiddels. Maar... Dus toen dacht ik, ik wilde helemaal niks. En toen had mijn moeder zoiets van, nou, het heeft haar zus, dus mijn tante, goed gedaan. Misschien moet ze gewoon lekker een jaartje in het buitenland. Want ik hou ontzettend van skiën. En de Franse taal, die lag me altijd wel heel goed. En nou, dus ik ging een jaartje in Zwitserland studeren. Frans geleerd een jaar, heel veel geskiet, superleuke contacten opgedaan. En daarna had ik wel zoiets van, ik dacht, misschien is het toch wel leuk om gewoon een leuke baan te hebben.
Ja.
En dat toneelspelen eigenlijk een beetje uit mijn hoofd gezet. En toen ben ik gaan studeren. Heb ik hogeschool mode en management gedaan. Toch in de mode.
Ja.
Maar afgerond. En toen dacht ik, nu ga ik naar de toneelschool. En toen ben ik de trap gaan doen in Amsterdam.
Ja, dat is wel echt.
En dat was superleuk. Ja. Maar ik heb geen talent.
Nou ja, hoezo zeg je dat?
Nee, ik heb geen talent voor acteren.
Nee,
dus
omdat je gewoon te natural bent. Gewoon te naturel.
Ik ben me te bewust.
Ja, okay.
En toen in één keer kwam eigenlijk... iemand zag wel iets in mij. En die had zoiets van, ze moet meedoen aan een commercial. Toen heb ik meegedaan aan een commercial van Friese Vlag. En toen werd eigenlijk, toen ging er voor mij een deur open. En toen zei iemand van, ja, maar jij kan je zo goed verwoorden, moet je niet gaan presenteren. Toen dacht ik, ja, dat vind ik, dat speelde ik vroeger eigenlijk wel altijd, journaaltje. Ja. En nou, zo ben ik er eigenlijk toen in gerold. Ja, en dat vond ik heel leuk.
In Zwitserland, dat was wel een wat ongezonde tijd, zeg maar.
Nou ja, Zwitserland, we aten. Ik weet nog wel, het eerste gesprek wat ik daar had op school, zei die directeur, die zei, hou er wel rekening mee dat de meeste meisjes komen hier in 1 jaar tijd 10 kilo aan. Dus ik zat echt nog, mijn moeder en ik echt zo, yeah, right, nou, het gaat echt niet gebeuren. Nou ja, ja, je ontbeet daar uitgebreid, maar dat viel nog wel mee. Maar dan hadden we een lunch en dat was vaak echt wel, nou ja, kaasfondue, kaasraclette. Dat stond echt 2-3 keer per week op het menu. Dan had je dus rond 4 uur hadden we tea time. Dat waren echt van die dikke Zwitserse broden en dan met flinke, allemaal zoet. Het was allemaal suiker. En dan, nou ja, 's avonds was het weer echt behoorlijk eten. En dan, ja, in het weekend was het natuurlijk drinken, alcohol drinken. Ja. En we zaten bij de Nestlé-fabriek. Het was echt, ja, het was gewoon 1 groot feest.
Oké, okay. Dus heb je het gehaald, 10 kilo?
12. Ja, ik ben er overheen gegaan.
Oké dan. Ja. En toen moest je wel even, tenminste van jezelf, niks moet. Maar toen voelde
nee,
je
wel... Ik voelde me daar aan het einde, voelde ik echt... Ik kende dat gevoel ook helemaal niet. Dat ik mijn broek er niet meer in kon.
Nee.
En dat ik terugkwam aan mijn vriendinnen. Echt van die lekkere, nuchtere Brabantse die me echt bij mijn onderkin pakten en zeiden, zo, je hebt lekker gegeten. Nou ja, dat had ik natuurlijk ook wel. Maar ik voelde me helemaal niet lekker. Ik werd ook heel moe. En ik zat totaal niet lekker in mijn vel. En eigenlijk is dat voor mij het punt geweest dat ik me met gezondheid bezig ben gaan houden. Toen heb ik een boek in handen gekregen. Nou, jij kent het misschien wel, maar wij zijn een beetje van dezelfde leeftijd, toch?
Ja, ja, 77.
Ja,
ik ook.
Ja. Dus dat boek heet Het Leven Lang Fit Dieet. Ik weet niet of je dat kent. Dat was toen echt...
Van naam, ja. Daar hoorde ik al mensen over.
Met Atkins en zo was wel een van de eerste, of niet eerste, maar bekende dieetboeken. En dat heeft mij echt mijn leven veranderd toen. Toen ben ik echt die 12 kilo in no time afgevallen. Toen dacht ik... Oh jee.
Wat was de basis daarvan, van het afvallen?
Koolhydraten eiwitten scheiden.
Ja.
Dat is ook een onderdeel nu in mijn nieuwe boek.
Ja.
Het is een heel oud principe hoor. Het is ook helemaal niet bewezen.
Dus 's ochtends weinig koolhydraten. Dan begin je gewoon een beetje met groenten.
Dus in de ochtend. Veel fruit en groenten in de ochtend. En dan, dus je eet eigenlijk niet meer je boterham met kaas. Dus je eet je boterham met tomaat en groenten en weet je al zo. Of je at je eitje met heel veel groenten, maar dan niet meer het combineren. En daar voelde ik me toen zo goed bij. Ik viel heel veel af. En nogmaals, dat boek is volgens mij nooit wetenschappelijk bewezen dat het echt daadwerkelijk zo werkt. Maar ja, op mijn lijf werkt het wel zo.
Ja, gewoon sowieso gezonder eten dus.
Ja, en ik at in één keer groenten. Ik kende natuurlijk alleen maar de groenten met boontjes. Dus in één keer, nee, oh mam, dat vind ik zielig voor mijn moeder. Nee. Maar ik leerde wel daardoor gezonder eten.
Maar ik ben benieuwd, want dat komt een beetje doordat jij was ook bij de Summit. En Ralf Moorman was er ook, dus ik hoor deze informatie nu wat vaker. En dus, nou ja, je hebt mijn collectie gezien met boontjes, of met zaadjes bedoel ik meer, en besjes en dingen. Maar ergens, als ik dat dus doe, 's ochtends, met kwark en soms ook wel extra eiwitten en zo, is dat eigenlijk dus niet zo goed.
Jawel. Oh, omdat, want die,
er zitten veel koolhydraten dan toch ook wel in met al die besjes en zo, niet?
Oké, ligt eraan hoeveel gedroogd fruit je hebt. Gedroogd fruit, dat is inderdaad wel hoog in suikers. Maar je eiwitpoeder, nou die heb je hier genoeg, heb ik gezien. En echt heel veel potten. Ja, ik dacht dat ik veel had, maar jij slaat echt alles.
Ja.
Ja, maar en dan met kwark. In zeg maar de vrouwen die ik dan een beetje adviseer, die raad ik dan niet aan om zuivel te eten. In die zin, sommige vrouwen.
Maar dit is de vegan kwark, hè? Dus dit is
de vegan kwark. Nee, niet. Ik ben niet anti hoor. En dat is ook, ik zeg ook altijd van joh, het is niet alleen maar goed of slecht, hè?
Nee.
Dus, maar er zijn heel veel vrouwen die last hebben van bijvoorbeeld endometriose of van PCOS, wat ook allemaal te maken heeft met ontstekingen en zuivel van de koe, zeg maar, dan kan dat wel nog een beetje verergeren. Ja.
Maar dit is moeilijk, we komen hier zeker op terug, want er zijn nog nooit zoveel vragen binnengekomen. Maar ik realiseerde me wel dat in jouw werk, wat je nu bent gaan doen, dat het zo lastig is om zeg maar grootse dingen te zeggen, omdat het gewoon per persoon verschilt, kan ik me voorstellen.
Het is echt...
Dus dat is heel moeilijk dan om te zeggen, om iets als een statement eigenlijk te droppen.
Nee, en daar ben ik ook wel voorzichtig in. In die zin, ik zeg wel waar ik zelf heel erg ben door opgeknapt en waar ik de mensen die ik heb begeleid de afgelopen jaren en door de boeken echt geholpen zijn, die hebben eigenlijk allemaal wel een beetje dezelfde ervaring. Met als ze minder gluten zijn gaan eten, voelen ze zich beter, meer groen. groenten, minder zuivel. Het zijn eigenlijk hele 3-4 dingen die gewoon eruit springen. Waarbij eigenlijk bijna iedereen wel zegt, ik voel me daar beter door. Ja. En dan kan het misschien niet, dan kunnen mensen denken, ja, maar bij mij werkt het niet. Of is het wetenschappelijk bewezen? Dat is natuurlijk altijd lastig. Want natuurlijk zijn er heel veel onderzoeken die zeggen dat gluten iets doen met onze darmen. En er zijn natuurlijk ook onderzoeken die zeggen, eet het gewoon, er is niks aan de hand. Dus dat blijft altijd lastig met voeding. En daarom blijf ik ook altijd zeggen, ook in mijn boeken en lezingen, blijf goed voelen bij jezelf. Probeer het gewoon eens 2 weken uit. En kijk dan eens wat het met jouw lijf doet. En dan heb je meer energie, is je huid mooier, kun je beter naar het toilet. Dat zijn allemaal mooie parameters waarbij je kan voelen, hey, het doet iets voor mij.
Ja. Nou ja, en in die end, dat vind ik wel, dat is voor mij ook een soort nieuwe wereld. Ben jij dus niet, je bent misschien indirect ook voedingsexpert, maar je bent dus vooral hormoonexpert.
Ja, en hormonen hebben nou eenmaal gewoon heel erg veel baat bij gezonde voeding.
Ja, en maar even helemaal naar de basic, hè. Wat is een hormoon?
Ja, hormoon is eigenlijk een signaalstofje. Dus die zet eigenlijk klieren en organen eigenlijk in beweging.
Yeah.
Dus bijvoorbeeld als jij je schildklierhormoon, dat kent eigenlijk iedereen wel. Als je te weinig schildklierhormoon aanmaakt, dan voel je niet lekker, heb je het koud, heb je weinig energie, krijg je haaruitval. Nou, dat snappen mensen heel erg. Mensen snappen ook dat als jij ongesteld wordt, dat te maken heeft met hormonen. Yeah. Hè? Met de geslachtshormonen, dus oestrogenen, progesteron. Maar verder, en men weet ook nog wel dat mannen meer testosteron hebben dan dat vrouwen dat hebben. Maar vaak blijft het dan daar wel een beetje bij. Terwijl we natuurlijk nog veel meer hormonen hebben. Waaronder natuurlijk ook het hormoon cortisol.
Ja. Cortisol is een hormoon. Ja,
cortisol is dus een hormoon. En inderdaad, heel veel mensen die praten over cortisol, maar niet dat ze zich echt realiseren dat het dus een hormoon is. Ja. En dat ook dat, want dat is het mooie met hormonen. Het gaat natuurlijk 2 kanten op. Op het moment dat er één uit beweging of uit balans is, dan gaat een ander het of compenseren, of die gaat ook minder functioneren. Dus het is echt, daarom is het zo gevoelig. En daarom hebben ook zoveel vrouwen er last van.
Maar is bijvoorbeeld adrenaline is ook een hormoon?
Ja.
Oké, precies.
Dus en melatonine, het slaaphormoon.
Ja. Want cortisol, ik denk dat bij heel veel mensen in ieder geval bij mij wel gelijk, dat is stress.
Ja.
Maar het is ook weer niet per definitie fout. Ik bedoel,
nee, sterker nog, er zijn 2 hormonen zonder we doodgaan. Als we die niet aanmaken, gaan we dood. Dat is insuline en cortisol.
Ja.
En cortisol is ongelooflijk belangrijk om stress aan te kunnen. En wij zijn gemaakt om acute stress aan te kunnen. Dus dat is sterker nog, dat is heel goed als we dat af en toe een keer ervaren. Cortisol, eerst op het moment dat jij zeg maar oversteekt of met je auto, je staat bij het stoplicht en dat gaat toch groen en in één keer komt er toch nog een kindje oversteken. Nou, dan ga jij op je rem. En hoe moe jij ook was, maakt niet uit. Je bent op dat moment, komt adrenaline, kikt als allereerste in. Die zorgt ook dat je super sterk, scherp wordt. En daarna cortisol. En die zorgen ervoor dat je dus echt, dat je beter hoort, dat je beter ruikt, dat je beter ziet. Dat alles.
Ja.
Nou ja, en dat is een reactie. Dat is gewoon, want op dat moment was het gewoon even gevaar voor jou, maar ook voor dat kindje. Want het kindje heeft dezelfde reactie, hè? Want die is geschrokken. En die denkt, oh shit, ik ben bijna aangereden. Nou, dat is dus een normale reactie, omdat een situatie niet veilig is geweest. Nou, en als iets langdurig niet veilig is, dan kan het dus zijn dat mensen langdurig deze reactie aanhouden. Dan wordt het chronische stress.
Dan krijg je chronische stress. En wat is het? Dan heb je te veel cortisol.
Nou, dan is cortisol langdurig hoog geweest. Of langdurig heel erg pieken en dalen. En dan op een gegeven moment krijg je een soort uitputtingsfase. En dat zie je dus bij heel veel mensen die een burn-out hebben. En we noemden dat eerst eigenlijk een bijnieruitputting. Daar komen nu wetenschappers steeds meer van terug. Want de bijnieren zijn nooit echt uitgeput. Het ligt meer in de resistentie van de cel. Nou, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar je kunt je eigenlijk heel goed voorstellen, op het moment dat er heel veel cortisol aangemaakt moet worden, dan moet er maar een beetje cortisol de cel inkomen om actief te worden. En op het moment dat er heel veel aangemaakt wordt, dan denkt die cel, hallo, ik heb genoeg, zoveel wil ik helemaal niet. En dan hebben ze heel mooi, de natuur is zo mooi, allemaal receptoren zijn eigenlijk sleutelgaten en die worden op slot gegooid. En die zeggen, oké, tot hier en niet verder. Nou ja, en dan krijg je eigenlijk een soort chronische stressreactie in het lichaam. En dat hebben heel veel mensen op dit moment. Want Want wij hebben dan nu even zo'n momentje genoemd, maar denkbeeldige stress, of niet alleen maar denkbeeldige stress, maar angst die er nu regeert. En niet mensen die misschien hun banen verliezen, financiële, red ik het nog wel aan het eind van de maand?
Angst of, is het virus, dat is...
Dat is gewoon funest voor onze hormoonhuishouding. Ja. En er zijn ook zoveel vrouwen, ik krijg naar aanleiding ook van jouw webinar... Ja. Zoveel vrouwen die zeggen, ja, ik heb me eigenlijk nog nooit zo slecht gevoeld en me nooit gerealiseerd dat het misschien wel door mijn hormonen komt.
Ja.
En dus ik zie het ook wel nu nog meer als mijn taak om vrouwen daarbij een beetje te begeleiden en de kleine tips te geven wat ze wel kunnen doen.
Maar bijvoorbeeld dan, ik weet niet of het zo makkelijk werkt, maar is er bepaalde voeding waar je cortisol van gaat dalen of werkt het zo niet?
Nou, er zijn heel veel kruiden die heel, heel mooi werken inderdaad op de bijnieren. Je hebt ashwagandha, je hebt rhodiola, je hebt theanine en dat zijn allemaal kruiden die kun je gewoon in de winkel kopen. En ja, voor de een werkt dat super goed en voor de ander die zal op een ander vlak iets moeten doen. Die moeten gaan mediteren of wandelen.
Zeggen,
of...
Ja.
Kijk, voor mij, ik kan ook redelijk stressgevoelig zijn, zeg maar. Dus ik moet mezelf daar altijd heel goed in beschermen. Maar ik herken het. Dus ik weet nu als ik opgejaagd word, hè, als ik voel van oh, ik sta weer, ik word een beetje hyper. Mm-hmm. Dat is een beetje mijn valkuil. Dan kan ik hyper worden. Dan merk ik dat ik alles hoor en dan kan ik geluiden ook niet zo goed meer
ook
handelen.
Wel lekker, toch? Of
nou,
niet?
Ik heb daar heel goed op gefunctioneerd op sommige momenten. Ja. Echt waar. Alleen. Ja, uiteindelijk wil je dat je lichaam ook weer in de ruststand komt. Ja. Dus voor mij is het belangrijk. Ik moet bijvoorbeeld elke dag wandelen. Daarmee hou ik mijn cortisol in balans. Ik mediteer. Ja. Het allerlekkerste waar ik echt acuut mijn cortisol mee balanceer is in de sauna.
Ja.
Dat vind ik, dat is echt, ik doe die deur open.
Hoe doe je
en
dat nu dan? Heb jij een sauna?
Nee,
precies.
Maar dat is wel iets.
Ik ook.
Daar ga
ik
wel.
Ook, jongen.
Ik mis het zo erg.
Ik ook.
En ik heb wel zoiets dat ik denk, nou, ik ga wel overwegen om een sauna in de tuin te zetten. Ja. Omdat ik dat is voor mij wel een beetje self-care, zeg maar.
Ja, en voor mij is dan nog, bij mij is het gekoppeld ook aan de sportschool. En ik moet zeggen, ja, sporten kan je dus thuis ook wel een beetje doen en improviseren. Maar ja, sauna, dat kan gewoon niet.
Nee. Dus en inderdaad, sporten, hè. Sport is geweldig. Goed slapen, een goede nachtrust.
Daar komen we zeker op terug. Maar eerst ben ik even benieuwd hoe jij op dit, want dit zijn heel veel dingen die je net noemt, die allemaal buiten de voeding gaan. En jij dook dus best wel in de hormoonwereld, ging allemaal studies volgen en zo.
Nou, ik ben eerst begonnen eigenlijk met voeding. Hè?
Ja.
En toen dacht ik in één keer, maar hoe kan het nou dat ik had bijvoorbeeld als kind altijd al last van mijn darmen.
Okay.
Nou, ik kan me niet anders herinneren dan dat ik altijd een opgeblazen buik had in de avond. Dat ik soms dagen niet naar het toilet kon.
Oh, okay.
Ik had altijd echt van die blauwe wallen onder mijn ogen. Dus eigenlijk waren dat al gewoon symptomen dat er wel iets niet helemaal goed zat.
Nou, ik heb wel de indruk dat dit ook meer bij vrouwen is dan bij mannen. Als ik,
nou, vrouwen hebben sowieso wel een gevoeliger systeem.
Ja, okay.
Dat is ook evolutionair belangrijk, dat we heel gevoelig zijn.
Zeker.
En zeker bijvoorbeeld als iemand moeder is geworden, even een zijsprongetje. Maar als je moeder bent geworden, dan slaap je nooit meer zo vast als dat je
extra,
als daarvoor.
Ja,
je moet alert zijn. Wij zijn uiteindelijk gewoon, we moeten toch zorgen. De kindjes zijn afhankelijk van ons. Vooral natuurlijk de baby's. En we zijn niet zoals met dieren. Hè? Dieren kunnen natuurlijk goed voor zichzelf ook zorgen.
Ja.
Maar althans, dus wij staan aan. En daarom zijn er ook zoveel vrouwen die klachten hebben op het moment dat ze kinderen hebben gekregen. En echt zeggen, ja, ik ben gewoon eigenlijk helemaal niet meer de vrouw die ik was.
Want dingen zijn veranderd dan.
Dingen zijn veranderd,
Wauw. Maar goed,
nee, dus ik was heel erg geïntrigeerd, zeg maar, door wat voeding dus met je kon doen. En toen ben ik een opleiding gaan doen, gewoon gewichtsconsulent, niet gewoon, maar gewichtsconsulent gewoon als om te starten, weet je wel? Omdat ik voelde, ik word een beetje zo'n irritante vriendin die overal de koelkast in duikt. Nou ja, je ziet het, ik doe.
Ja.
Het is echt heel erg, maar ik loop bij jou
ook. Maar ik liet
hier
het ook toe, hoor. Ik vond het ook leuk. Ik denk,
meteen
gaat
de keuken
gaat
in, maar
checken.
Dan valt mijn oog op allemaal potjes en dan word ik helemaal, denk ik, oh leuk, wat zit erin? Nou, dus dat deed ik bij vrienden ook. Maar ik dacht, ik kan er moeilijk elke keer overal wat van vinden, omdat ik wat gelezen had. Want ik las alles wat los en vast zat op voeding, over het gebied of op het gebied van voeding. Toen dacht ik, ik moet wel iets gaan onderbouwen. Dus toen ben ik een opleiding gaan doen. En ja, als je eenmaal iets gaat doen op dat vlak, dan denk je eigenlijk, maar ik weet eigenlijk helemaal niks. Dus toen ben ik me daar verder in gaan verdiepen. Toen kwam ik in contact met Ralf Moorman, omdat ik toch ook wel voelde, maar ik heb nu mijn darmen opgelost. Ik voel me wel veel beter, maar toch heb ik wel, voelde ik me 2 weken echt supergoed. En 2 weken dat ik dacht, dit ben ik helemaal niet. Ik ben heel positief ingesteld iemand, energiek. En de tweede helft van mijn cyclus, dan was ik altijd een beetje... Ja, de ene dag voelde ik me top en de andere dag dan kon ik huilen om niks. Dat ik dacht, wat is er aan de hand? En toen kwam ik eigenlijk in contact met Ralf Moorman. En die begon toen, die had nog niet zijn opleiding eigenlijk nog niet eens. Die is pas later. En toen ben ik meteen de eerste lichting gaan volgen. Ja. Ik zeg, ik wil daar gewoon wat meer over weten. Ja, en toen dacht ik, eigenlijk zijn hormonen is gewoon de basis.
Want dat stuurt het aan.
Dat stuurt alles aan.
Ja, ja, ja. En hoe, want nogmaals, dit is heel erg het hormonenvoedingsgedeelte. Maar wat ik jou net hoor zeggen met mediteren, dat gaat veel. Dus hoe ben je, wat heb je daarin allemaal ontdekt? En of was je daar altijd al van?
Bedoel, Nee. Ik moet zeggen, dus ik ben toen het hormonen, de hormonenkant op gegaan. En toen ben ik nu bijna 4 jaar geleden, ik heb toen ortomoleculaire voedingsleer gedaan. Omdat dat echt de basis in mijn beleving is van hoe werkt het nou met stofjes en met voeding. En welke voeding hebben we nou echt nodig? Vanuit evolutionair oogpunt ook, weet je. En waarop zijn we eigenlijk nog niet zo goed geëvalueerd, bijvoorbeeld zoals granen, wat ook nog niet iedereen goed kan verteren. Sommige mensen prima, ligt een beetje aan jouw genen. Ja, hè? Ja. Nou, dus dat vond ik super interessant. Ik vind sowieso evolutie heel interessant, dus dat heb ik toen gedaan. En toen kwam ik in contact met iemand die de PNI-opleiding heeft gedaan. En dat is psychoneuro-immunologie.
Ja, dat heb je ook gedaan. Ja.
En dat heb ik recentelijk afgerond. En dat was voor mij echt thuiskomen. Want daar viel eigenlijk alles op zijn plek. Want daar was het en het stuk voeding, maar ook het stukje psyche. Hè? Ja. Want het is op welk niveau ontstaat iets? Het is niet altijd alleen maar door wat je eet.
Nee,
het is soms wat je denkt. Of onbewuste overtuigingen vanuit jouw onderbewustzijn. Als iemand vroeger tegen jou heeft gezegd van je bent te dik of je bent niet mooi of je bent niet goed genoeg.
Dat zit in jouw
hoofd. Dat ene zinnetje. En jij kan er misschien van denken, daar heb ik helemaal geen last meer van. Maar onbewust, ik coach veel vrouwen die kampen met wat overgewicht. De meeste vrouwen, de reacties die je krijgt, dit is een onderdeel in mijn online programma. De meeste reacties krijg ik op dat onderdeel.
Ja.
Die zeggen van, Jezus, dit was voor mij echt de eye-opener. Want vroeger op de middelbare school vond een vriendje mij te dik.
Of... En eigenlijk door die stress, of hoe je dat ook noemt, zullen ze nooit kunnen afvallen, omdat ze gewoon niet lekker in hun hoofd zitten. Dus dan kan
ze kunnen het wel, maar ze moeten eerst zich er bewust van zijn dat stemmetje of dat die overtuiging er ergens zit.
Ja.
En dat die overtuiging ze op dit moment niet meer dient. Dus we doen dan ook oefeningen en affirmaties om die overtuiging ook los te laten. En dan zie je vaak dat het dan gebeurt er iets. Ja.
En wat kwam je bij jezelf tegen?
Voor mij stress is echt wel een dingetje.
Ja.
Dat ik vind heel veel leuk. Ik hou van werken. Ik moest echt leren om tijd voor mezelf te nemen. Ik moest echt leren om nee te zeggen. Ik vond ook veel te veel leuk. Op een gegeven moment vond ik ook het heel lekker dat ik echt voelde van dat hormonen stuk vind ik heel leuk. Want dat dwingt mij om het te gaan focussen.
Ja.
Want anders zou ik nog steeds 10 dingen tegelijk doen. Ja. Dat is echt een beetje mijn valkuil. Ik zie ook altijd heel snel kansen. Of dat ik denk, dat is ook leuk om dat te doen. Of leuk. Of vriendinnen die willen vaak met mij sparren als ze een nieuw business willen opzetten. En dan vind ik dan ook leuk. Dan denk ik, dat kun je doen. En dat is dat is ook wel een passie van mij.
Ja.
Maar het is ook mijn eigen valkuil.
Nou ja, we gaan even naar september 2019.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat je daar... misschien zelf voor geschaamd heb, dat weet ik niet. Best heftig, erg heftig. Je kreeg een hartstilstand. Je dochter vond je...
Het is eigenlijk zo gegaan. Ik heb van nature een hele lage bloeddruk. En die periode was heel stressvol voor mij. Ik was ook nog best wel wat afgevallen. Dat is op mijn lengte best wel veel. Het was heel stressvol. We waren ook net verhuisd. En ik had een virus te pakken, een buikvirus. En ik weet... dat als ik ga overgeven, dat is niet heel smakelijk... maar dat ik dan de kans bestaat dat ik ga flauwvallen. Dat had ik in mijn jeugd al. Okay. Dus mijn dochter, die was daar al een keer getuige van... en die vond dat heel eng om te zien.
Ja.
Als je met je moeder... Dus ik zei tegen D, ik voel me niet lekker, ik ga naar bed. Toen zei ze, moet toch niet overgeven? Toen zei ik, nee, valt allemaal mee. Je wilt natuurlijk je kind ook niet bang maken. Maar ik voelde wel zelf dat ik dacht, dit voelt niet helemaal goed... Nou, toen hoorden zij mij naar het toilet gaan en dus vallen. En toen heeft zij meteen heel alert 112 gebeld. En ik woon vlakbij het ziekenhuis, dus die waren er heel snel. Dus toen kwam ik ook gewoon weer bij en ik zei nog, joh, bel ze maar af, het hoeft niet. Maar toen kwamen ze en toen gingen ze mij aan allerlei apparaten aansluiten. En toen, vanaf dat moment is het voor mij eigenlijk blanco, want toen in één keer was er geen hartslag meer. Dus waarschijnlijk is het getriggerd door een virus. En waarschijnlijk toch ook een beetje samenloop van omstandigheden. Misschien net ook een verkeerde beweging. Waardoor op een gegeven moment zij er dus bij stond. Dat die monitor dus aangaf. Dat er dus echt zoals in de film. Dat je zo bliep. En dat is natuurlijk voor een kind heel heftig om te zien. En ik zelf heb er niets van meegekregen. Nee.
Maar goed, je komt wel bij en weet dat dit gebeurd
is. En dan heb je echt zoiets van, wat is er allemaal aan de hand? Ja. Dat je hoorde en ik voelt wel paniek. En zo'n medewerkster ook zeggen van, ik heb je wel even pijn moeten doen. Dat ik dacht, dat infuusje, dat kan ik wel hebben hoor. Maar ze heeft natuurlijk wel echt flink moeten reanimeren. En dat was wel voor mij dat ik dacht van, eerst geloofde ik het helemaal niet. Sterker nog, ik had de dag daarna een lezing. Ik heb nog nooit een lezing afgezegd.
Oh, wow.
En ik belde die eigenaar op. Ik zeg, ik denk dat ik het gewoon wel doe hoor. Hij zei, maar luister, je bent helemaal gek geworden. Maar dat kan dan in mijn hoofd niet. En ik denk dat later ontstond pas echt dat besef. Ook omdat ik echt na een week echt voelde, ik heb nul energie. Ik zei ook allerlei dingen dubbel. Het was
heftig,
heel,
hoor,
heel gek. Ze hebben ook niets kunnen vinden. Dus alles is ook hartstikke gezond. Waarschijnlijk is gewoon echt de trigger geweest het virus.
Ja.
En mijn gestel, zeg maar, op dat moment. Dus echt uitputting en die lage bloeddruk.
Nou, en daarom het kwam al even ter sprake. Kijk, de voeding en beweging zal bij jou wel goed hebben gezeten.
Ja.
Maar slaap.
Nou, dat was. Mijn zoontje James is de liefste. Maar die heeft eigenlijk vanaf het moment. Nou, eigenlijk het eerste jaar prima. Maar na een jaar ging hij heel slecht slapen.
Nu nog steeds?
Nou, hij slaapt het liefst wel bij zijn moeder.
Ja,
het is echt een mama's kindje. En hij wil mij altijd voelen.
Ja.
En hij zit altijd een beetje aan mijn haar te friemelen. Is natuurlijk heerlijk.
Ja.
En ik denk nu ook, hoe lang duurt dat ook nog? Hè? Op een gegeven moment gaat het er echt voorbij. Maar dat heeft mij wel echt heel erg uit mijn slaap gehouden. Ja. Dus ik was fysiek echt uitgeput en ik hield me overeind met gezond eten en supplementen en gewoon mijn mindset.
Ja.
Maar ik was fysiek echt op.
En heb je getwijfeld om dit te delen?
Ontzettend. Ja, ik heb ook heel veel spijt van gehad daarna dat ik het heb gedeeld.
Oh, echt waar?
Ja, stom hè. Ik heb echt momenten gehad dat ik ik voelde wel dat ik het moest doen.
Maar voelde je het als een soort falen? Want ik ben Vivian Reis. Ik vertel iedereen hoe ze gezond moeten leven.
Ja, ook. Absoluut. Ik merkte dat er mensen. Ik moet eigenlijk zeggen, in alle eerlijkheid, het is wel grappig dat je de negatieve dingen die blijven dan vaak bij. Maar eigenlijk was 99,9% was alleen maar heel lief en begripvol. Ja. En juist heel erg van, oh, wat fijn. Niet fijn dat het jou ook overkomt, maar wel dat je daar zo open over bent. Want ook ik leef al heel lang gezond en ik heb het ook gehad. Of heel veel herkenning. Dat vond ik super mooi. Want ik ben niet. Ik ben ook niet zo'n social media fan, zeg maar. Nee. Ik deel niet zo heel veel over mijn eigen leven. Dus voor mij was dit echt een enorme stap. Dus ik heb op dat moment voelde ik echt wel dat ik dat moest doen. Ook omdat ik voelde, hoe ga ik nou volgende week weer op een lezing staan terwijl ik dit heb meegemaakt? En ik voelde ook dat heel veel vrouwen hier last van hebben. En niet dat het zo ver hoeft te komen, maar wel dat zoveel vrouwen echt uitgeput zijn.
Maar wanneer kreeg je spijt dan? Waarom?
Nou, toen had ik het gedeeld. En toen eigenlijk een beetje zo na 2-3 weken dat ik, misschien wel iets later nog, dat ik echt dacht van, stom, waarom heb je dit nou gedeeld?
Ja,
ja. Maar het is denk ik ook een beetje ego, hè? Even zo'n momentje dat je denkt, is dit dan wel goed voor mijn carrière?
Ja. Of het wel slim was?
Ja, ook omdat ik vooral mensen, grappig hè, dus de mensen die kritisch waren, waren mensen die hetzelfde doen als ik. Die zeiden van, joh, dat jij dit durft te delen. En toen dacht ik, shit, daar heb ik niet goed aan gedaan, weet je wel? Maar ik voelde wel heel diep van binnen, ik moet dit doen. En ik voelde ook, ik ga nooit meer diezelfde vrouw worden. Want dit is een stuk wat ik zelf heb mee moeten maken, waar ik andere vrouwen misschien ook mee mag helpen. Achteraf zijn dus momenten geweest dat ik dacht, ik had het niet moeten doen. En tegelijk denk ik nog steeds, het is prima. Het is echt goed zoals het
is. Heb je dat nu nog steeds? Of ben je nu wel duidelijk dat je...
Nee, nu ben ik er wel. Ik merk alleen wel dat nog steeds natuurlijk... Het is relatief kort geleden.
Ja.
Dat nog steeds wel mensen ook in een setting... Ik bedoel, wij hebben nu een beetje een diepte interview. Ja. Maar er zijn ook mensen die in, als je 10 minuten te gast
even
bent...
Dat even snel.
En dan denk ik, nee. Plus, ik hou niet zo van weer constant herhalen wat er is geweest. Dan denk ik, oké.
Maar wat heeft het je gebracht? Jouzelf persoonlijk?
Nou, het heeft mij wel echt geleerd dat ik de signalen eindelijk opvang. Want ik rende door het leven. Echt, mijn moeder zei ook altijd, je hebt altijd haast. Ik rende door het leven. Ik had altijd best wel veel energie. Dus dan doe je ook gewoon, hè?
Ja.
Dus dat is er echt vanaf. Ik maak me ook helemaal niet meer druk. Dat ik denk, nou, krijg ik het niet af, prima. Ik bedoel, het boek wat ik nu ga uitbrengen in april... had vorig jaar april uitgebracht moeten worden. Dat heb ik nu 3 keer uitgesteld. En nu denk ik, godzijdank, want door corona... Het is een totaal andere wereld. Ik kan steeds beter nee zeggen. Ook als ik voel van, leuk idee, maar ga dat jou eens brengen? Is het iets voor jou, dan doe ik het niet. Ik zorg echt dat ik mezelf bescherm. Door bijvoorbeeld social media echt maar 1 of 2 dagen per week actief op te zijn. Hè. Dus ik gooi echt letterlijk mijn Instagram-app van mijn telefoon af. Terwijl het voor mij echt een van de belangrijkste communicatiemiddelen is naar de mensen, mijn volgers, die ik natuurlijk allemaal graag wil helpen.
Je hebt ook wel mensen die het doen dan, die je helpen.
Ja. Anders kan ik dat niet. Nee. Dus ik ben heel dankbaar voor mijn team en daar ben ik echt super dankbaar voor. Maar ik merk hoe, want ik ga iedereen willen antwoorden.
Ja.
En er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die denken, ja prima, laat al die vragen lekker, maar dat kan ik dus niet. Nee.
Nou, we gaan naar de vragen toe. Als je een vraag hebt ingestuurd, hij komt eraan. Tenminste, ik ga ze ook niet allemaal garanderen te stellen, want het zijn er echt veel. Maar een beetje in het verlengde hiervan, en de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik dat boek niet gelezen heb omdat ik me niet aangetrokken voelde. Maar als ik dan zo'n boek Supermam, toch? Dat is een boek van jou?
Ja, dat is echt
een oude.
Ik snap dat jij niet aangetrokken bent.
Dat voelt ook best wel al. Ja, nogmaals, misschien is de inhoud juist anders, maar dat voelt ook best wel als een wijze. Druk om dat te moeten zijn.
Maar ik zal je wel, dat is wel een andere tijd. Dat boek is inmiddels dus 15 jaar oud.
Ja.
Nu zou ik met die titel ook helemaal niet meer wegkomen. Okay, dus ik zou die titel ook helemaal niet meer bedenken.
Nee, maar dat begrijp ik. Maar dat is.
Maar
wel,
toen was het, mijn bedrijfje heette ook Supermam, want ik ontwierp kleding voor zwangere vrouwen. Dat was eigenlijk een verlengde boek van. Maar inderdaad, dat is zo ongelooflijk veranderd. Sterker nog, het woord moeten wil ik eigenlijk al helemaal niet meer gebruiken.
Nee.
Daar probeer ik ook op te letten.
Maar... En wat heeft je... Dat is eigenlijk wat ik een beetje benieuwd ben. Hoe spiritueel ben jij? Wat heb je allemaal gedaan in dat kader? Om ook wel... Want ja, met alleen voeding ga je niet de rust in je hoofd vinden, zeg maar.
Nee, nou, ik denk wel dat spiritualiteit ontwikkelt zich op momenten dat je het eigenlijk dus het hardst nodig hebt. En echt denkt, oké, als ik... Ja. Ik moet nu wel iets, misschien een ander pad ook gaan bewandelen. Ja. Dus ik heb vrijwel wel pittige dingen meegemaakt in mijn jeugd.
Met je vader vroeg overleden.
Ja, vader vroeg overleden. En degene die mij heeft opgevoed, zei ik, een soort van grote zus, overleed op 34-jarige leeftijd. Dus zij was voor mij grote zus, tweede moeder. Hele stabiele factor in mijn leven toen mijn vader overleed. Dus dat zijn wel dingen die wel echt binnenkomen. Ja. En die waar je wel ook wat mee moet. Ik denk, ik heb toen eigenlijk altijd al wel... Ik ben altijd al redelijk spiritueel geweest.
Maar wat ging je doen? Of wat ging je lezen?
Reiki-cursussen. Ook wel heel vaak naar paranormale mensen.
Ook wel om contact te zoeken.
Contact, absoluut. Ik heb een hele fijne vrouw. En af en toe dan... ik merk wel, mijn vader is nu lang overleden. Dus het voelt dan ook alsof dat lijntje... hij zal er zeker nog zijn.
Alsof hij wel iets verder
weg is. Maar bijvoorbeeld mijn oma is 2-3 jaar geleden overleden. En... Ik voel haar. Ik vraag ook soms om tekens of iets van oma. Wat moet ik doen? Of opa. En toen zij echt net was overleden. Nou, dan kreeg ik echt. Ja, de mooiste bevestigingen van dat zij er ook echt daadwerkelijk was. Bijvoorbeeld dat men, dan vroeg ik, oké, oma, als dit een goede beslissing is, wil je me dan vandaag een teken geven? Dat ik zeker weet dat jij het bent.
Ja.
En dan liep mijn dochter in één keer... Mam, mag ik even deze jas aan? En die jas die hing onder aan de kapstok. Was een oude jas van mijn oma. Ja. Dat soort dingen. Dat ik in één keer dacht... Oh ja, weet je, die had ze nog nooit aangehad. Heeft ze nog nooit naar gevraagd. Alleen maar die ene dag. Ja, ik geloof wel een beetje in tekens. En het geeft mij houvast. Of je er nou voor open staat of niet. Het geeft mij houvast. Dus dat heb ik eigenlijk altijd al wel een beetje gehad, moet ik zeggen. En dat is het nu alleen nog maar meer. Ik trek ook kaartjes en ik vind dat heel leuk. Ik lees ook de boeken die ik heb meegenomen gaan eigenlijk ook wel een beetje over.
Oké, laten we daar naartoe gaan. Ik heb jou zoals iedereen gevraagd om drie inspirerende boeken mee te nemen in jouw reis.
Je
hebt ze meegenomen, hè?
Ik heb ze zelfs meegenomen.
Ze bij,
ja, mag het?
Ja, dat vind ik leuk, want dan kan ik ze vasthouden en kijken hoe versleten ze zijn. Oh ja. Ik zie al... doe jij de volgorde?
Nou ja, natuurlijk eigenlijk het eerste boek is de Even Circadian Code van Leo van der Zijde. Dat is een deel, is deel drie, maar hij heeft dus
dat
drie...
is echt met hormonen.
Ja, Leo is mijn mentor, Leo van der Zijde. Leo is zonder Leo had ik nooit dit kunnen doen, zeg ik
meer dan Ralf nog, want bij Ralf heb je gewoon die cursus.
Nee, ja, ik ben dol op Ralf en ik heb heel veel geleerd van Ralf. Maar daarna ben ik in contact gekomen met Leo. En Leo is voor mij echt wel, echt wel mijn mentor.
Ik zit er lekker doorheen te bladeren, omdat jij ook allemaal dingen hebt aangekruist en zo.
Ja.
Ik zie gelijk iets waarvan ik denk, ja, dat is de licht-donkercyclus. En in het bijzonder slaap controleert ons eetpatroon in de stresscontrole. Reproductie, slaap en eten controleren veroudering. Het hormoon melatonine is hier de belangrijkste speler. Dus we zitten dan in een verkrekte tijd als het gaat over licht...
Ja, daar gaat dit boek natuurlijk ook over. Over het circadiaanse ritme. Ja. Dus we leven natuurlijk niet meer door de komst van kunstlicht. Wat we natuurlijk niet meer zonder kunnen en niet meer willen.
Nee.
Leven niet meer in ritme van de natuur. Dus als jij bijvoorbeeld een week zou gaan kamperen ergens... en je zou geen kunstlicht hebben en je zou licht en donker... dan zou jij gewoon om 8:30 lekker in slaap vallen uit jezelf. Ja. Hè? En, dus het is ontzettend interessant. En dat heeft allemaal met hormonen te maken.
Ja.
En Leo heeft drie fantastische boeken geschreven. App en Vloed van Hormonen, Life of Brain en de Even Circadian Code.
Ja.
Ja, en dat is voor mij echt de basis ook van mijn boeken. Ik moet zeggen, ik bel Leo ook regelmatig om even te checken.
Ja.
Wat vind je hiervan? Wat vind je hiervan? En deze man is inmiddels ook al op leeftijd en vindt het heerlijk ook om zijn kennis door te geven. Ja.
Nou, ik zie ook even iets, de dualiteit tussen man en vrouw, daar waar je veel hebt aangekruist. En ik zie hier nou gewoon even één zinnetje wat ik echt heftig vind. Mannen produceren 52% meer serotonine dan vrouwen. Dit maakt vrouwen gevoeliger voor depressie. Als het serotonineniveau naar beneden gaat, worden vrouwen angstig en zonderen zich af. Mannen daarentegen worden agressief en hebben dan de neiging meer alcohol te drinken.
Ja, maar dat is toch bizar en zo interessant. Ja. We weten zo weinig nog. En dat vind ik dan als mijn taak. Want dit is eigenlijk materie voor therapeuten. Mm-hmm. Dus natuurlijk, jij kan het zeker lezen. Maar er zullen ook wel veel dingen waarvan je zegt, oh, ik weet niet hoe dat zit. Hè? Dus het is wel therapeutenniveau. Alleen... ik wil heel graag die kennis die ik geleerd heb. Naast Leo hebben de PNI.
In mensentaal.
De PNI heeft ook een Leo Pruimboom. Geweldige mentor voor mij op dat vlak.
Dat is het neuro-gedeelte.
Ja, dat is een neuro. Psychoneuro-immunologie. Dus op waar ontstaan de ziektes? Waardoor krijgen mensen wat ze krijgen? En dat gaat eigenlijk meer om het terugdraaien van de film. In plaats van kijken naar de foto. Ja, en dat is wat we heel vaak doen. Hè? We kijken, oh, je hebt nu buikpijn. Oké, dan geven we dat. Ja. En dan is symptoombestrijding.
Precies, maar waar komt het vandaan?
Waarom heb jij die buikpijn? Ja. Hè? Bijvoorbeeld, ben je een keizersnee baby? Heb je borstvoeding gehad? Dat zijn allemaal dingen die meespelen, die nu kunnen meespelen, waardoor jouw flora misschien niet helemaal in balans is.
Ja.
Dus dat is zo interessant. En ja, ik blijf daar ook in willen leren. En ik ben nooit uitgeleerd. Want hormonen, daar komt ook steeds meer nieuwe kennis bij natuurlijk. Dus voeding is zeker een onderdeel. Maar soms zeggen mensen... hebben zoiets van, ja, maar je doet toch iets met voeding. Maar voeding is echt wel 25% van de oplossing. Niet de oplossing, maar meer een hulpmiddel. Ja. Hè, wat jou lekkerder in je vel doet voelen. Maar die 75%, dat is eigenlijk mijn echte interesse. Mm-hmm. Hè?
Maar even nog over dat man-vrouwen. Kijk, ik snap dat er in hormoonhuishouding een groot verschil zit. Ik heb jou wel eens horen zeggen, wat vrouwen in een maand meemaken... Ja. Dat maken wij een heel leven mee. Maar het is toch ook... hoe zeg je dat? Er zit toch ook wel heel veel gelijkenis in bij mensen. Als in, ik heb toch ook vrouwelijke energie en jij hebt toch ook mannelijke energie? Of?
Ja, maar dan heb je het meer over energie.
Ja, precies.
En dat is toch iets anders. Want ja. Op een moment, dat stel je voor dat ik testosteron zou gaan smeren of slikken.
Ja.
Nou, dan word ik niet per se een hele leuke vrouw van, hoor.
Nee, oké.
Dan zou ik echt wel een veel bazigere vrouw kunnen worden. En ja. Dus hormonen, en dat is hetzelfde met de pil. We geven wel alle vrouwen de pil. En niet om een oordeel te hebben over de pil. Want heel veel vrouwen die gaan heel goed op de pil en hebben daar baat bij. Maar ik zat net nog in de auto hierheen een super interessante podcast te luisteren. Over dus een vrouw die het allemaal onderzoek gedaan naar de pil. En ook dus hele leuke weetjes. Dus bijvoorbeeld vrouwen in het stripclub die dus de pil slikken. En vrouwen die niet de pil slikken. Dus die een natuurlijke cyclus hebben. Dus ook een natuurlijke ijsprong.
Oh ja, wij ruiken het, hè?
Ja, mannen door feromonen. Ja, wij ruiken. En allemaal, dat uit onderzoek is gebleken, dat vrouwen die aan de pil slikken krijgen eigenlijk gemiddeld elke dag dezelfde tip. Dezelfde fooi. En vrouwen die geen pil slikken en natuurlijke cyclus hebben rond die ovulatie. Nou, dat is echt sky high, die tips. Want mannen die vinden vrouwen dan veel aantrekkelijker.
Ja. Maar is het ook andersom? Lekkerder. Is het ook andersom? Want kijk, dan kan je jou vragen wat beter werkt als het gaat om de tips.
Nou, en dat was dus ook net tijdens die podcast. Is dus, we vinden dus, als wij onze partner kiezen, als wij aan de pil zijn, kan het zijn dat een andere partner zouden hebben gekozen als we niet aan de pil zijn. Want wat wil het lichaam reproduceren, hè? Dus dat is heel belangrijk in de evolutie. Ja. Dus voortplanten. Dus rondom onze ovulatie worden vrouwen ook gaan ze echt kijken, oké, welke man met veel testosteron staat voor een sterk immuunsysteem. Mm-hmm. Mag de vader worden van mijn kinderen? Ja. En wie kan voor ons zorgen? En dat veel testosteron, dat uit zich vaak in een strakke kaaklijn. Hè? Dus echt wel een niet een hele hoge stem. Dus een beetje een lage stem. En vrouwen ruiken natuurlijk ook aan de feromonen. Hè? Dus dat onbewust gaat dat allemaal. Hoe sterk het immuunsysteem is. En dan vallen we vaak op een wat mannelijkere man dan dat we aan de pil zouden zitten. En dat is uit het onderzoek. Ik zal het wel even toevoegen.
En andersom
voor jou.
Dan?
Is heel interessant.
En andersom dan, als ik als man die dus, nou ja, zoals je zegt, in een stripclub zou ik dus meer fooi geven aan een vrouw die niet de pil slikt. Maar
voor mannen is dat iets minder. Kijk, vrouwen die weten zeker als ze zwanger worden dat het kind van hun is, zeg maar. Hè? Dus voor de man, die wil een aantrekkelijke vrouw, wat in zijn ogen aantrekkelijk is voor reproductie.
Heup is toch altijd heel belangrijk?
Ja, heupen, maar ze kijken ook heel erg naar glanzende ogen, onbewust, hè? Glanzend haar. Het is zo ontzettend mooi hoe dat werkt. Net zoals als je vogeltjes van die paringsdansen ziet doen. Ja. Zo doen wij het precies zo.
Maar toch, en ik snap dat je daar open-minded in bent en weet dat heel veel vrouwen baat hebben bij de pil. Maar alles wat ik jou nu hoor zeggen, denk ik wel, doe het niet.
Nee, maar je moet niet vergeten dat heel veel vrouwen van nature, die schommelingen die wij hebben, want onze hormonen fluctueren ongeveer 25% in een cyclus. Dus ook bijvoorbeeld je serotonine, dat fluctueert. Het begin van je cyclus, het eind van de cyclus. Dus dat is best wel veel. Hè,
maar dat is dus een beetje de vraag. Wil je de hele maand een 6 zijn of wil je een 8 en een 4?
Nee, maar er zijn dus vrouwen die zeggen, ja, sinds ik de pil slik, voel ik me wel stabieler.
Nee, dat begrijp ik. Maar wil je dat?
Er zijn vrouwen die dat wel echt nodig hebben, omdat ze anders te erg pieken en dalen.
Ja, daarom zeg ik. Dat is een 8 en een 4. Ja. Nee, maar je wilt toch die 8?
Ja, ja. Ik wel. Ja. En dat daar een keer een 4 tussen zit. Ja. En een dag dat je lekker met je Netflix en een dekentje op de bank zit.
Ja.
En een reep chocola. Prima, die moet er ook af en toe zijn. Dat probeer ik vrouwen ook mee te geven. Luister ook een keer gewoon lekker naar jezelf. We hoeven niet elke dag fit girl te zijn. En helemaal te presteren. Sterker nog, het kan gewoon niet. Want je fluctueert elke dag. Elke dag zijn onze hormonen anders.
We gaan, dit is een onderwerp, het zal je niet verbazen, dat veelvuldig voorkomt in de vragen. Dus daar komen we op terug. Maar dit was het eerste boek. Dit was wel een beetje in de lijn.
Nou ja, dat is gewoon voor mij de basis van mijn kennis. Althans, ik pak er altijd ook op terug.
Is Leo nog bij macht om dat ik hem te gast kan hebben, denk je?
Dat denk ik wel. Ja.
Jij zegt dat hij oud is, maar
nee, ik bedoel niet oud. Ja, hij is wel in de 70, maar hij is zeker. Hij kan ontzettend goed zijn verhaal vertellen. Hmm. En hij geeft les. Ik heb van hem les gehad en ik heb de mazzel dat ik met hem af en toe even mag sparren.
Spannen, ja.
En daar ben ik heel dankbaar voor.
Ja.
En dat is gewoon super fijn ook. Ook zeker in mijn vak, want ook ik ben natuurlijk geen arts. Ik ben geen gynaecoloog. Ik heb wel mijn opleidingen gedaan, maar toch heb ik wel, komt dan ook weer dat prestige een beetje naar boven. Dat ik wil gewoon wat ik zeg, wil ik kunnen onderbouwen. En ja, dan heb ik het geluk dat ik deze mensen dan af en toe kan bellen van hoe zit dat nou? En heb ik het goed? Want ik lig ook wel soms wat meer onder de loep dan andere mensen. En zeker de mensen die nog steeds van overtuigd zijn, die zeggen, ja, maar je bent toch een foodbloggertje?
Oh, ja,
moet
lekker.
Ik dat soms nog steeds een beetje tegen vechten?
Ja, ja,
en,
ja, ja.
Maar dat kan ik ook steeds beter naast me neerleggen.
Oké, we gaan naar een ander boek.
Nou, dan is het... jij bent de placebo. Ja. Joe Dispenza. Vast wel eens van gehoord,
zeker,
toch?
Zeker, gaat ja, het dus ook, hoor.
Ja, ik ben een groot fan van Joe. Ja. Echt, ik heb ook zijn meditaties app op mijn telefoon. En ik vind Joe geweldig.
Ja.
Neuroscientist, Dr. Joe Dispenza. Een Amerikaan die echt heel veel weet hoe werkt het nou in het brein. En wat gebeurt er op het moment dat we onszelf gezond denken.
Ja,
hè? Want dat is eigenlijk waar. Ja. Nou ja, en ja, binnen de PNI-opleiding komt ook heel vaak het effect van placebo terug. Hè? Wat gebeurt er als we tegen iemand zeggen, dit is dit is jouw medicijn en er zit niks in. Dan zie je toch in één keer dat mensen opknappen.
Als je het gelooft, is het zo, ja.
Nou ja, en dat is dus waar hij echt miljoenen voorbeelden ondertussen van heeft. En in dit boek een aantal hele mooie. Dus
en wanneer las je dit? Weet je dat nog?
Dit heb ik na mijn hartstilstand.
Ja,
ben ik echt uren filmpjes van hem gaan lezen. Ja. Of gaan luisteren in bed. Gaan bekijken. Toen podcast gaan luisteren. Toen heb ik dit boek gekocht. En toen dacht ik, dit kan ik.
Ja.
Want ik weet dat ik ben een positief ingesteld iemand. Ja. En ik was niet ziek. Maar ik kon... Ik moest wel iets oplossen voor mezelf. Ik moest wel echt wel anders naar mezelf gaan kijken. En toch echt mezelf een beetje beter gaan beschermen voor
ook lief zijn voor jezelf.
Ja, dat mocht ik zeker lief zijn voor mezelf. Liever, dat moest ik ook echt leren.
Ja.
Ik heb een hoge... Mijn lat leg ik vrij hoog voor mezelf. Hè? Dus niet dat ik dat van andere mensen verwacht. Helemaal niet. Maar ik wil wel... daarom doe ik ook bijvoorbeeld veel opleiding. Omdat ik wil ook... Ik wil mijn kennis ook... Ja.
Maar het is een beetje een spiegel, hoor. Mijn vader is ook best jong overleden. Ik denk niet zo jong als jij. Maar ik voel wel heel erg dat daar ook... Een soort van, hij zal trots op me zijn, achtige vibe. Waardoor ik het heerlijk vind om zo streng voor mezelf te zijn. Want ben ik een soort vader voor mezelf of zo. Ja, ik weet niet.
Nou ja, dat zeker. Soms denk ik ook wel eens, waar komt het nou vandaan? Mijn moeder is hartstikke trots, mijn stiefvader is hartstikke trots. Maar toch, en ik heb ook wel echt een missie. Want ik zie zoveel vrouwen worstelen, dan denk ik, joh... Kom op, doe het, pak het aan, weet je wel. En dat doet ieder natuurlijk op zijn eigen moment wanneer je er klaar voor bent. En wanneer de pijn groot genoeg is dat je er iets aan wil doen. En voor mij was die pijn wel, privé groot genoeg in die zin... dat ik ook echt dacht, wat zit ik me nou allemaal druk te maken? Er zijn maar twee personen in mijn leven waar ik echt verantwoordelijk voor ben. Dat zijn Day en James, mijn twee kinderen.
Ja.
En ik wil dat zij uiteindelijk zeggen... Oké, mijn moeder was er voor ons. En niet, ze was alleen maar aan het werk.
Nee. En hebben de... Ja, zal ik het tegenslagen noemen? Dat klinkt weer gelijk zo negatief. Maar het gedoe in de liefde, wat heeft dat je gebracht dan? Als het gaat om... Want nu noem je heel bewust alleen je kinderen. Maar goed, op het moment dat je een partner
waar ik verantwoordelijk voor ben.
Ja, zo bedoel je. Ja, oké.
Ja, mijn liefdesleven is ook een rollercoaster geweest op bepaalde momenten. Maar ook daar heb ik heel veel in geleerd.
En wat is de grootste les dan? Als je het positief herformuleert, wat heb je ervan geleerd?
Uiteindelijk...
Trouw nooit meer.
Dat doe ik ook niet meer.
Nee, dat is flauw.
Ik hou wel ook wel van mijn eigen plek, mijn eigen ruimte. Ik ben wel ik ben wel graag ook af en toe alleen. En
was dat eerst niet zo?
Ik ben enig kind eigenlijk. Ik heb wel twee halfbroers, maar ik ben enig kind opgevoed. Dus ik kan dat heel goed alleen zijn.
Okay, ja.
Ik denk ook wel dat ik dat soms misschien wel meer nodig heb dan sommige mensen binnen een relatie. Maar ik vind het ook heerlijk in een relatie. Yeah. En ik vind het ook heerlijk om mensen om me heen te hebben. Dus dat is niet, ben geen Einzelganger of zo. Maar ik vind het, ik kan het wel heel erg. Ik heb het nodig om af en toe even alleen op de bos of met mijn kinderen. Maar ik vind de liefde heeft mij wel ook laten zien dat uiteindelijk zit alles in jezelf.
Ja.
En het klinkt super cliché,
nee,
hè?
Nee, maar ik voel dit helemaal.
Maar ik heb bijvoorbeeld Hanna Kuppe is mijn oude buurmeisje.
Oh.
En dat is zo ontzettend bijzonder. We hebben elkaar laatst na 20 jaar weer gezien en uren zitten kletsen.
Ja.
En dat boek was voor mij ook echt wel een eye-opener.
Liefdesbang,
en...
ja.
Uiteindelijk zit het in jezelf.
Ja.
En je moet echt jezelf alles geven. En dan pas ben je eigenlijk daar... Maar ja, dat is soms moeilijker gezegd dan gedaan.
Ja. Mooi,
maar
okay.
Ik leer elke dag.
Ja, nee, maar wij allemaal. Dat is ook het mooie. En ja, Hanna heeft me wat dat betreft ook weer heel veel geleerd. In combinatie met Jan Geurts.
Ja.
Oké, jij bent de placebo. Leuk. Dr. Joe Dispenza. En inderdaad, volg ook zijn... het is een fantastische gast.
Nou, ik gun dat iedereen die bijvoorbeeld kampt met chronische klachten... en denkt, maar waarom kom ik nou niet verder?
Ja.
En bedoel, er zijn ook mensen die dat totaal niet in kunnen geloven.
Maar is dit iets wat deze stroom erbij... kunnen we dat ook verwachten in jouw nieuwe boek, zeg maar?
Een beetje, ja. Er zitten wel affirmaties in. Er zit ook wel... Ik heb recentelijk nog een leuke opleiding gedaan... die eigenlijk dat onderbewustzijn dus aanspreekt. Hè? Wat zijn nou overtuigingen, negatieve overtuigingen die jou tegen kunnen houden?
Ja.
Ja, dat is wel. In mijn online programma is het echt een groot onderdeel aan het worden.
Ja.
En in mijn boek een beetje. Want het is lastig om dat op papier echt. Snap je ik. Moet dat
ja.
toch. Je moet met
voelen,
die mensen in contact eigenlijk komen om dat te kunnen oplossen. Maar ik sta daar zeker. Ik sta er zeker heel erg open in. Want ik zie wel dat het ongelooflijk
belangrijk. Ik vind het wel
is.
Mooi om dat erin mee te nemen, omdat dat, dat alles bij elkaar is natuurlijk. Oké, en dat brengt ons bij het laatste boek.
Ja, dat is mijn soort bijbeltje. En
ik ken deze niet.
Dat is alleen maar met affirmaties. En dat ligt naast mijn bed. En soms dan sla ik hem open op de pagina van als ik gewoon dan ben ik benieuwd wat het leven mij brengt, moet lezen.
Oh, leuk.
Soms komen er hele gekke dingen uit. Het zijn allemaal overtuigingen, affirmaties eigenlijk, die jou helpen om bepaalde situaties beter te zien en ondersteunen en energie daarin eigenlijk te veranderen. En als je bijvoorbeeld kampt met een negatief zelfbeeld, dan heb je daar affirmaties voor.
Dit vind ik echt een mooie. En ik denk dat die gaat over het ontwikkelen van een succesvolle persoonlijkheid. Tenminste, daar heb je mooi. Zou je hem willen voorlezen? Ik moet namelijk ook even naar het toilet.
Oh ja hoor.
Ja. Lees hem rustig voor, want ik denk dat mensen dit echt... Dit vind ik echt een waanzinnige.
Nou ja, het is wel... Kijk, ik gebruik deze ook in mijn programma's.
Okay.
Je moet er wel voor openstaan.
Tuurlijk,
zijn ook mensen
maar dat geldt
die
voor alles in het leven.
Ja,
tuurlijk.
Van ik vind hier niks. Maar ik vind dit prachtig. En als
ik las
dit...
hem even net, ik kreeg gelijk.
Ja, en als dit resoneert, ga jij even plassen, lees ik hem voor. Het ontwikkelen van een succesvolle persoonlijkheid. Niets in het universum is zo betoverend, zo charismatisch en fascinerend als het goddelijk zelf. Alle charme en persoonlijkheid die je uitstraalt is een weerspiegeling van de liefde van deze goddelijke energie. En dan krijg je een affirmatie en als je die dan eigenlijk zou uitspreken elke dag, dan voel je dat daar op een gegeven moment een andere energie ontstaat in jouzelf. En hij gaat zo... Ik ben één met de zonneschijn van goddelijke liefde. Ik ben goddelijke liefde. Stralend, briljant en sprankelend. Ik ben interessant omdat ik geïnteresseerd ben. Ik ben fascinerend voor andere mensen omdat ik gefascineerd ben door andere mensen. Ik stel niet langer de behoeften van mijn ego boven die van anderen. Ik stel nu de behoeften van anderen boven mijn ego. Ik weet nu dat zorgen voor anderen belangrijker is dan mijn eigen egoïstische behoeften. Ik weet nu dat mijn dienstbaarheid aan anderen belangrijker is dan dienstbaarheid aan mijn ego. Ik heb nu een winnende persoonlijkheid. Dank u, I am. En zo is het. En, voel je hem?
Ja, ik had gewoon geen zin om door te trekken, omdat ik dan een stukje miste. Maar waanzinnig.
Ja, maar dat soort affirmaties en prayers noemen ze dat. Dat is van Susan Chomsky. Geweldig.
Ja.
Die geven mij heel veel kracht. En soms doe ik gewoon 2 weken helemaal niks hoor. En soms in één keer denk ik, dan pak ik het boekje er weer bij. Ligt echt op mijn nachtkastje. En dan ook bijvoorbeeld als je een beetje in de familie of dat er iets speelt of whatever, andere mensen waar jij niks mee te maken hebt, dan kun je dat ook doen. Het is heel mooi wat de kracht van woorden eigenlijk.
Ja, absoluut. Nou, een hele mooie toevoeging. We voegen hem toe aan de boekenlijst. Die kan je checken op koekeroe.nl/boekenlijst.
Ja, Marjolein Lodrichs die heeft dit vertaald. En zij zou zeker een leuke gast voor jou zijn. Want zij kan hier dus echt alles over vertellen. Ja.
Van de boeken gaan we naar, ja, jij noemt het al een beetje met de affirmaties. Ben ik heel benieuwd hoe jouw ochtendritueel eruit ziet. Gaat er een wekker? Ja, je hebt kinderen.
Nou,
dus,
er gaat een wekker, maar die heb ik niet nodig. Want ik word altijd ook voor de wekker wakker. En ik kan ook in mijn hoofd een wekker zetten.
Lekker.
Dat vind ik altijd wel. Dat is iets voor jou, hè?
Ja, dat is echt iets voor mij, ja.
Nee, ik... Ik moet zeggen dat ik eigenlijk later zou opstaan, zeg maar, dan dat ik zou willen. Maar dat komt omdat ik toch misschien nog wel een beetje slaap soms heb in te
slaap
halen.
Slaap is belangrijk, ja.
En als ik dan een slechte nacht met James heb gehad of onrustig, als hij onrustig heeft geslapen, dan lukt het me niet. Maar ik sta altijd rond 6:30 op. En dan, meestal worden mijn kinderen dan ook wakker en Dave moet gewoon naar school. James ook, maar die is dan nu thuis. Ja. Nu hebben we een iets relaxer tempo, maar... Meestal is het eerst even snel de hond die moet een plasje doen. Maar dan ga ik nog niet echt wandelen. Dus eventjes even snel naar de overkant een plasje doen.
Ja, ja, ja.
Ik woon gelukkig een beetje bij de bossen, dus dat scheelt. En dan ga ik maak ik of een celery juice. Een beetje afhankelijk van de periode waar ik in zit in het jaar. In de winter heb ik er niet altijd zin in, maar een celery juice. Of
Hanna is daar ook helemaal in, hè?
Ja, klopt. Ja, ja.
Jezus, joh.
Ja, dan begint eigenlijk mijn ochtend. Dus dan lees ik mijn krantje. En dan is het kinderen aankleden. Ja. Of een kind. Want D kleedt zichzelf natuurlijk aan met 16. En dan, dan begint eigenlijk mijn dag. En dan ga ik eigenlijk, als James naar school gaat, dan ga ik wandelen met de hond.
Okay.
En dan daarna begint eigenlijk echt mijn dag.
En is dat wandelen dan ook, zeg maar, je meditatiemomentje? Of moet
soms,
zo maar zeggen?
Ja,
of...
dus ik luister ook wel vaak een podcast. Maar ik merk dat ik eigenlijk het beste ontspan als ik niets doe.
Ja,
ik ben ook heel vaak aan het bellen. En dat irriteert mezelf eigenlijk dan ook weer. Maar soms moet ik gewoon wat dingetjes regelen. Ja. Maar ik, dan moet ik zeggen dat ik in de middag nog een keertje ga. Om dan even wel zonder
echt
telefoon.
Te
ja. Dus dan begint mijn dag. En dan, ik ontbijt dan meestal zo net voor mijn wandeling of daarna. En dat is ook een beetje wat jij doet. Hè? Wat ik hier zie is... Een eiwitshake met groenten en wat superfoods en dingetjes erin.
Maar dus niet echt, niet echt intermittent fasting dus?
Jawel, want ik ontbijt dan... Nou ja, ik heb dan mijn momentje met mijn supplementen. Die moeten op nuchtere maag. Dat is collageen, dat is voor de huid. Ik ben natuurlijk een vrouw, dus we zijn daar natuurlijk als vrouwen.
Is collageen, jij kent het niet, of althans ik ken het van naam. Maar is dat iets, raad je het mij aan?
Collageen, ik zou het iedereen aanraden. Want het is ook heel goed voor je darmen. Eigenlijk om de darmwand te helen. Maar het is sowieso lekker voor je huid.
Het heet gewoon collageen. Ik ga naar...
je hebt verschillende collageen. Je hebt viscollageen, je hebt van runder. Je hebt, Dus en ik
ga je ook je eigen collageenlijn?
Misschien. Okay. Dat is wel een vraag die heel veel gesteld wordt inderdaad. En dan doe ik vaak nog wat supplementen bij die dan bijvoorbeeld op nuchtere maag echt moeten. En dan, dus dan heb ik eigenlijk, ik eet in de avond rond een uurtje of 7 en dan eet ik eigenlijk niet meer tot 7-8 uur. Maar ik moet niet veel langer dan 14-15 uur niet eten. Nee. En daar ben ik ook heel streng in, zeg maar, de mensen die bij mij... probeer niet, omdat iedereen zegt, je moet 16 uur vasten, dat ook te doen. Want als je maar 12 uur doet, ben ik al heel blij. Hè. Er zijn al heel veel mensen die kunnen dat niet eens, want die moeten altijd 's avonds om 10 uur nog wat eten. Hè. Dus als je dat al kan, heb je al heel veel gewonnen voor je gezondheid. Heeft je lichaam de tijd om te herstellen en te reinigen. En als je 13, 14 uur van kan maken, vind ik het eigenlijk wel de max. Want heel veel vrouwen, op het moment dat je te lang vast, dan kan het lichaam ook weer een soort stressreactie gaan krijgen.
Ja, okay.
En dan word je eigenlijk weer een beetje hyper en naar ervan. En dan ga je hormonaal weer uit balans. Ja. Dus dat wil je niet.
Nee. En wat ik even niet hoor, is koud douchen. Ben je er niet van?
Sorry, ik was nog bij mijn eetritueel.
Okay,
ik ga dan douchen en ik douche koud af.
Oh ja, precies.
Ik ga niet alleen maar koud douchen.
Nee,
dat lukt me echt niet.
Ik heb toevallig, omdat ik het hier veel over heb, dacht ik, ik ga het weer een keer doen. Beginnen met koud, dan vind ik het echt aan relaxed ook. En dan denk ik, hoezo? Ik ga me echt niet nu zeepen. Ik ga gewoon. Nee, oké. Okay.
Nee, ik vind het zo lekker koud douchen. Er zijn wel dagen even dat ik het wel even niet kan. Bijvoorbeeld als je zo in je ziekte zit en je zit even zo 2-3 dagen dat je denkt, oh, pff, nu even niks, weet je wel. Dan, maar ik knap er altijd van op. Het is echt, ja.
Heerlijk. En heb je ook een avondroutine?
Heb ik een avond? Ik in de avond doe ik wel vaak een zo'n prayer.
Ja,
en ik doe heel vaak nog wel iets van een podcast. Of ik vind Netflix heerlijk, maar ik merk al wel dat ik op een gegeven moment dan denk: oh, ik wil weer iets leren. Ik wil weer iets waar mijn brein ook echt.
Snap ik, dat ken ik ook wel heel erg. Ja.
Ja, ook omdat je voor je het weet zit je weer in een serie.
Ja.
En dan zit je weer 5 dagen achter elkaar die hele serie te kijken. Nou, vind ik af en toe heerlijk. Dus daar geef ik me ook af en toe aan over. Maar ik probeer eigenlijk wel steeds vaker. Ik vind lezen lekker, maar omdat ik heb het afgelopen jaar mijn nieuwe boek, wat in april komt, afgerond. Ik heb zoveel achter de computer gezeten en ook een online programma gemaakt. Veel teksten erbij. Ik merk dat ik dan, als ik echt moet gaan lezen, dat ik daar dan dat ik dan liever een podcast luister.
Ja, snap ik. Ja. Op dit moment. Ook, ik ga eventjes Storytel benoemen. Dat is ook waanzinnig.
Ja, precies. Maar ik merk dus dat ik dat dan net wat ontspannender vind. Maar ik lees wel. Maar ik lees dan stukjes. En ik probeer dan inderdaad te mediteren. Die Joe Dispenza meditatie probeer ik voor het slapen gaan te doen. Maar meestal val ik halverwege al in slaap. Maar dat is toch heerlijk, ja.
En wat is de essentie van je nieuwe boek?
En dat heet Help, ik val niet af. Dus het is echt voor vrouwen die vastlopen en denken, ja, ik doe toch alles goed en ik sport me helemaal suf en ik eet goed en waarom val ik niet af?
En dan blijkt de stress bijvoorbeeld.
Nou, er zijn in mij zijn veel meer factoren, maar zijn 10 oorzaken die we bespreken, die eigenlijk zeg vanuit mijn oogpunt het meest voor de hand liggende.
Weet je ze alle 10?
Nou, dat is dus je insuline, hè, je suiker. Ja. Het gaat dus met name om hormonen. Hè? Dus insuline, cortisol, het stresshormoon, leptine, dus je verzadigingshormoon, hebben we melatonine, slaap. We hebben oestrogenen, dus de vrouwelijke hormonen. Dan moet ik even denken. Testosteron zitten we op 6. En wat heb ik dan nog? Dat sla ik nu nog over. Oh ja, schildklierhormoon, dus de 7 hormonen. En dan nog 3 andere oorzaken die ook kunnen meespelen.
Namelijk.
En dat is dus onder andere dus de kracht van je gedachten, je emoties en zo. Dat speelt allemaal zeker mee. Ja.
Super interessant. En dus ook wel voor mannen als ik het zo hoor. Want,
absoluut. Het is natuurlijk, vrouwen is natuurlijk wel mijn doelgroep, maar mannen gaan ook baat bij hebben.
Ja, dat brengt me bij de vragen. Ik ga gewoon keuzes maken. Debbie die stelt de vraag, in de ochtend altijd veel motivatie, maar in de avond is die motivatie zo goed als weg.
Ja.
Ik weet eigenlijk niet wat de vraag is, maar het is meer een soort statement.
Maakt niet uit. Ik maak er wel een verhaal van. Je ziet dat is ook weer wat hormonen doen. Schildklierhormonen, cortisol, wat in de ochtend gewoon... Cortisol behoort in de ochtend hoog te zijn.
Ja.
Dat maakt ons ook wakker. Hè? Dus mensen die veel snoezen en moeilijk vinden om wakker te worden... die zou ik ook echt aanraden. Word gewoon wakker met het daglicht over.
Ja.
Of koop zo'n lamp in de winter.
Ja.
Want dat zorgt dan weer voor je... Dat noemen ze CAR, dus de cortisol awakening response. Dan wordt eigenlijk je cortisol aangezet. En dat is heel belangrijk om je in de ochtend fit te doen voelen. En dat als mensen bijvoorbeeld een burn-out hebben gehad of gewoon een stressvolle situatie, dan zie je vaak dat ze einde van de dag, zo rond een uurtje 4-5, eigenlijk al geen energie meer hebben.
Nee.
En daarin zie je vaak dat als je dan die cortisol gaat meten met een speekseltest, dat die cortisol al bijna zo rond dat slaapniveau zit. En dat betekent dus eigenlijk dat je meer aandacht mag besteden echt aan die bijnieren. Dus dat je die bijnieren goed mag voeden met bottenbouillon, genoeg vetten eten, weinig suikers.
Als jij zegt bottenbouillon, dan jij bent dus niet echt van de vegan, begrijp ik.
Nee, en het liefst zou ik dat wel zijn, zeg ik heel eerlijk. Vanuit milieuoverweging, en ik ben een mega dierenvriend.
Ja.
Maar uit hormonaal oogpunt niet. Wel als je misschien wat ouder bent, je bent al over die overgang heen, of je bent herstellende van een ernstige ziekte, dan zou ik je wel aanraden om een tijd lang vegan te leven. Maar we hebben eigenlijk wel die eiwitten, die dierlijke eiwitten nodig. Ik zie gewoon, uit de ervaring blijkt gewoon dat veel vrouwen die bij mij zijn geweest en dan 2-3 jaar helemaal vegan zijn geweest, of geen menstruatie meer hebben, of heel veel klachten hebben met vooral dus zeg maar depressieklachten of zich niet meer energiek voelen. En niet allemaal, hè. Er zijn vrouwen die gaan geweldig erop. Ja. Dus het is helemaal geen...
Ik wil net zeggen, want jouw inbox gaat nu weer volstromen met mensen die dit...
Nee, helemaal niet, want ik ben ook totaal niet tegen.
Nee.
En daarin is voor mij precies wat we in het begin ook zeiden. Blijf goed luisteren naar je eigen lichaam.
Ja.
Als het voor jou werkt, fantastisch. Voor mij werkt het niet, want ik voel dat ik mijn cyclus raakt verstoord. Ik merk dan dat ik er minder minder blij van wordt. Je eet over het algemeen vrij veel koolhydraten. Dat is weer een beetje mijn dingetje. Dat ik denk, ja, dan gaan we gaan je weer
zo
die koolhydraten...
Is die
vegan dat. Nee, dus nogmaals, ieder moet doen wat hij wil. Ja. En van, ik bekijk het alleen vanuit een hormonaal oogpunt.
Maar als, gewoon even, als ik het aan jou persoonlijk vraag... hoe vaak per week eet jij gemiddeld vlees?
Ik eet niet veel vlees. Okay. Ik eet veel vis. Ik eet eieren. Ik eet gevogelte. Alles biologisch, dat wel. Maar ik eet één keer in de maand of zo, één keer in de drie weken een stukje vlees.
Ja, ja, ja.
Ik merk bijvoorbeeld wel, zo na de menstruatie, dan kan je wel, omdat je dan ook best wel veel bloed verloren hebt, ijzerverlies, dan kan het wel zijn dat ik er echt even zin in heb. Maar altijd grasgevoerd vlees wat een goed leven heeft gehad.
Precies. Nou, hij glijdt gelijk in de vraag van Laura. Heb je eet-, drink-, supplementtips voor tijdens je menstruatie? IJzer dus, begrijp ik?
Ja, maar je wil ijzer ook niet zomaar gaan suppleren. Dat wil je eigenlijk met name een beetje uit je voeding dus inderdaad halen. Dus ook een spinazie en wat noten en vlees als je dat eet. De B-vitamines die helpen de lever ook een beetje beter te helpen ontgiften. De lever heeft het dan best wel zwaar, die periode. Je merkt het ook, wat heb je op je lever is het spreekwoord. Maar vrouwen hebben dan daadwerkelijk ook echt die emoties. Worden vaak ook een beetje opgeslagen. En dan komen dan voor dezelfde keer, voor de zoveelste keer komt die ruzie weer boven, zeg maar. Die een maand geleden ook weer was. En dat is precies dan weer net die dagen voordat je ongesteld wordt. En die partner denkt echt van, dan gaan we weer. Dit hebben we toch al lang uitgesproken. En het heeft ook wel weer een beetje te maken met die lever eigenlijk, die toch weer die emoties moet verwerken. Het is zo mooi.
Maar jij noemt dat net met, niet ijzer slikken, maar bijvoorbeeld vitamine. Anouk stelt een vraag. Ik weet dat jij juist heel erg bezig bent met eigen supplementen en zo. Maar Anouk vraagt zich af, is suppleren altijd nodig?
Nee hoor.
Nee, dus als je een perfect voedingspatroon zou hebben, zouden we dan toch nog iets missen?
Ik zou... magnesium is wel echt iets wat... De bodem is schijnt niet meer optimaal te zijn als het gaat om magnesium.
Okay.
We leven in een stressvolle wereld... waarbij een beetje extra magnesium voor de meeste mensen wel welkom is... omdat het zo'n belangrijke cofactor is voor heel veel processen in het lichaam. Dus magnesium is niet zomaar even wat je slikt om maar even je wat beter te voelen. Maar voor het brein, voor de spieren, voor je zenuwstelsel ontzettend belangrijk...
Mm-hmm.
Daarvan zou ik wel zeggen, suppleer het af en toe. En wij leven natuurlijk wel in Nederland met niet heel veel zonuren.
Nee.
Op dit moment zou ik persoonlijk, zeker als je immuunsysteem wil versterken, wel vitamine D3 aanraden. Maar ik ben ortomoleculair onderlegd. Dat betekent niet dat ik heb ook wel, net zoals jij, een laadje met pilletjes.
Ja.
Maar dat betekent niet dat je zonder pilletjes niet goed kunt functioneren.
Nee, nee, nee. Oké, sommige vind ik echt te specifiek hoor. Want dan denk ik, ja maar goed, ik zal deze nu doen, maar ik doe echt niet meer specifieke. Hoe moet je eten als je endometriose hebt, anders dan de normale regels? Dat stelt Blokman niet aan.
Endometriose is heel lastig. Dat denk ik ook. De endometriose, het zijn eigenlijk kleine ontstekinkjes.
Okay.
Waardoor vrouwen heel heftig bloedverlies hebben en vleesbomen kunnen ontstaan. En dat is die vraag wordt mij vaak gesteld, maar endometriose alleen met voeding is best wel een uitdaging. Je moet eigenlijk die ontstekingen eigenlijk allemaal naar beneden krijgen. Dus ik zeg ook altijd tegen mensen, ga echt naar een goede therapeut als je endometriose hebt. Een goede ortomoleculair therapeut die verstand heeft van hormonen en je daarbij persoonlijk kan begeleiden. Want dat is echt weer bij iedereen anders.
Ja. Eens even kijken. Welke voeding stimuleert de aanmaak van dopamine? Nou, ik zou eerlijk zeggen, ik heb nodig die het naar beneden haalt, maar goed.
Nou ja, ik ben zelf... dopamine maakt ook dat je zin hebt in de dag.
Ja,
dat je zin
maar
hebt
ik denk dat ik verslaafd ben aan dopamine, als ik eerlijk ben.
Nou, veel mensen, mannen hebben over... Testosteron is de stimulans voor dopamine. Ja. Dus vrouwen die wat meer in hun testosteron zitten... zijn vaak vrouwen ook die wat dopaminairder zijn, zeg maar. Dus die zijn vaak ook wel vrouwen die hoge functies hebben en zo. Dus dat zijn... Ja, die hebben vaak iets meer testosteron met ook wat meer dopamine... waardoor ze echt in die rol kunnen stappen.
Ja, ja, okay.
Maar schildklier is bijvoorbeeld heel belangrijk voor jouw dopamine. Dus op het moment dat jij zorgt dat je schildklier goed voedt met eten uit de zee... dus zeewier, maar ook alle vis, schaal en schelpdieren... dan zorg je dat die stofjes eigenlijk, en vooral tyrosine... is belangrijk voor de aanmaak van de dopamine. En dan zorg je dus dat je wat beter in je energie komt... maar ook dat je wat meer dopamine aanmaakt.
Hmm. En Anna die gaat dan even door op de testosteron. Onafhankelijke vrouwen schijnen meer testosteron aan te maken... zeker naar bepaalde leeftijd. Hoe los je dit op?
Nou, dat is dus dat is ook weer evolutie. Dus als een vrouw inderdaad alleenstaand is of ze heeft een hoge functie in een mannenwereld met veel testosteron, dat is het mooie aan hormonen. Hormonen die
regelen het wel.
Ja, die bewegen zich eigenlijk een beetje mee met jouw omgeving. Dus hetzelfde. Ik ga zo haar vraag beantwoorden, maar wat leuk is om te vertellen is dat mannen op het moment dat ze vader worden lager in hun testosteron komen te zitten. Omdat ze dan...
Even zacht.
Zacht moeten worden. Ze moeten even zorgen. Dus maar mannen krijgen meer testosteron als ze met hun mannen op de bank voetbal zitten te kijken. En die wedstrijd is gewonnen. Dan is er een testosteron piek. Is die wedstrijd verloren, gaat testosteron weer naar beneden. Dus dat is zo interessant. Dat doet dus de omgeving met jou. Als jij tussen heftige rellen die we nu hebben meegemaakt bijvoorbeeld. Als jij daartussen gaat, dan voel jij de testosteron.
Ja.
Dat is echt, snap je, zoveel testosteron.
En wat mediteren dan in dit verhaal?
Ja, mediteren werkt natuurlijk heel erg op de neurotransmitters ook. Hè? Dus echt, dus je GABA, je serotonine. En om dat brein rustiger te maken. Waardoor je uiteindelijk ook veel beter kunt herstellen. Maar wat zij dus...
Ja.
Kijk, als het haar dient om meer testosteron aan te maken, omdat zij bijvoorbeeld voor zichzelf moet zorgen, of ze in een baan zit waar ze veel met mannen werkt, hè? En ze moet daar gewoon haar mannetje staan, letterlijk en figuurlijk, kan het zijn dat het lichaam daardoor meer testosteron gaat aanmaken.
Ja, maar zij zegt, hoe los je dit op? Dus het lijkt alsof ze het juist niet wil.
Nou, en je ziet dus inderdaad als vrouwen dus boven de 50, 60, en ze zijn bijvoorbeeld echt boven die menopauze heen en ze zijn even klaar met dat zorgen voor het gezin, dan zie je ook vaak dat testosteron wat hoger wordt. En dan hebben ze niet meer zo zin om dat zorghormoon, dus echt serotonine. Ja, dus hoe los je dat op? Eerst ook te kijken naar, is het nodig om op te lossen? Heb je er last van? Want sommige vrouwen, ik denk als jij in een mannenwereld werkt, dan zou ik het niet oplossen.
Nee.
Want je wordt niet een hele gelukkige werknemer als jij veel meer serotonine zou krijgen, zeg maar veel meer het vrouwelijke stuk. Want dan lopen misschien wel mannen over je heen.
Ja.
Dus dat is niet 1, 2, 3 antwoord op te geven. Hoe los je dat op?
Duidelijk.
De omgeving biedt jou eigenlijk altijd aan wat jij nodig hebt. Want de omgeving wil altijd dat jij overleeft.
Fantastisch hoe dat allemaal werkt. Ja, dat vind ik echt mooi. We gaan een beetje naar de overgang. Hoe kun je hormonen laten relaxen? Dat vraagt Willemijn zich af. Ik ben 48 in het begin van de overgang. Ik let wel op mijn voeding, zegt ze. Maar hoe je hormonen laten relaxen.
Dat is bijna ook onmogelijk. Ja. In die zin, als zij het over relax heeft, dan lees ik daaruit dat ze misschien toch wel stress. Dat cortisol dan misschien het grootste probleem is. Daar hebben wij het natuurlijk al over gehad. Hè? Probeer te mediteren, te wandelen, iets te lezen, te koken, net wat je lekker vindt. En met voeding, probeer de stressvoeding, zoals veel suikers, alcohol, te veel koffie, veel granen. Dat kan voor het lichaam stress veroorzaken. Probeer dat weg te nemen.
Ja. En hoe, vraag ik me even af, hoe zit dat dan met de suikervervangers? Hè? Dus gewoon de stevia's en de weet ik wat allemaal. Is dat dan ook, hè, want nu koppel jij suiker een beetje aan stress. Veroorzaakt stevia of dat soort shit dat ook?
Ja, kijk, het brein denkt eigenlijk niet dat hij krijgt waar hij hoopt dat hij krijgt.
Ik ben echt blij dat ik gestopt ben met Cola Zero drinken.
Ja.
Omdat ik echt merk dat ik daardoor, ook wel even een soort, in eerste instantie mis hoor. Maar daar nu wel veel meer een soort rust is gekomen. Terwijl in Zero zit feitelijk gezien geen suiker, maar mijn lichaam dacht natuurlijk van wel.
Ja, je verzadiging treedt niet op.
Nee.
Dus je hebt altijd weer zin in meer. Dus ik ben niet zo voorstander van. Nee.
Nee.
En een beetje stevia in je koffie of zo is niet zo heel erg. Maar ik zou niet alles vervangen door zoetstoffen.
Het is jammer, ik kwam dat nog tegen toen ik gewoon een beetje in jou ging duiken. Dat jij wilde een mooie documentaire maken.
Ja.
Is nooit gelukt, hè?
Nee, dat is niet van de grond gekomen. Daar zijn we ook best wel in tegengewerkt, helaas. Dus,
door de industrie, om het zo maar te zeggen?
Nee, dat weet ik niet. Maar wel in toch mensen die er geen belang bij... niet, maar wel dat mensen... organisaties waar we mee praten, die hadden zoiets van geweldig. En uiteindelijk toch niet, want...
Okay.
Toch een te gevaarlijk stuk misschien om je op te begeven.
Maar is het nog een ambitie of heb je het...
Nee, ik heb het... Ik denk... Dat was ook inmiddels 6 jaar geleden of zo, 5 jaar geleden. Ik denk dat mensen nu wel steeds meer beseffen wat suiker doet met ons lichaam. En ook kinderen, want het was met name voor kinderen.
Ja.
Gelukkig zijn die regels ook wel gewijzigd.
Scholen,
hè? Dus, en ook wel dat de mediawet natuurlijk, hè, dat je niet meer heel veel producten mag promoten die boordevol suiker zitten. Nou, dat vind ik, dat is eigenlijk de stap die we wilden maken. Want kijk, volwassen mensen moeten zelf weten wat ze in hun mond stoppen. Die zijn zelf verantwoordelijk voor hun lichaam. Maar voor kinderen, om die zo bloot te stellen aan zoveel suikerrijke producten. En ja, daar waren wij eigenlijk, Sanne en ik, hadden we moeite mee.
Sanne Vogel, ja.
Ja, en daar wilden we iets tegen doen.
Ja. Okay,
of
ja.
Tegen doen niet, we wilden informeren.
Informeren en dan zelf wat je bedoelt. Ja, ik moet zeggen, dit gaat dus heel erg veel over anticonceptie. We hebben het wel een beetje over gehad. Nou ja, dat is sowieso een wat grotere vraag van Elvira. Met bijvoorbeeld je supplementen en dingen. Werkt dat eigenlijk allemaal wel op het moment dat je anticonceptie slikt? Of heb je dan, of is het allemaal zo van slag?
Nou ja, als je anticonceptie slikt, dan kun je zeker met voeding je veel beter voelen. Je moet alleen wel weten dat die lever, het is wel een medicijn eigenlijk. Hè? Dus de lever moet het wel weer gaan verwerken. Dus op het moment dat, als je langdurig de pil slikt, kan het wel zijn dat je bepaalde tekorten krijgt. Bijvoorbeeld zoals magnesium, sommige B-vitamines, zink, selenium. Dat zijn wel stofjes die heel belangrijk voor je zijn. Dus ik zou zeker, mensen die de pil slikken, zou ik zeker aanraden om een goede multi te slikken.
Ja. En mag ik zo vrij zijn om de vraag te stellen, wat slik jij de pil?
Nee,
nooit gedaan ook.
Oh, 2 weken, maar ik werd echt geen leuk mens op de pil.
Precies.
Nee.
Maar ik zie ook wel mensen hier, bijvoorbeeld Monique, die zegt, ik ben 44, sinds 4 maanden gestopt. Ik voel me een stuk beter, maar ineens veel haarverlies, acne en huidveroudering. Ja. Zo.
Ja, maar dat, kijk, oestrogenen. Dus daarom zeg ik ook, mensen denken bij mij, oh, je bent anti de pil. Ik ben helemaal niet anti de pil, want er zijn heel veel vrouwen die voelen zich er echt zo stabiel bij. En dat is echt heel fijn.
Maar kan zij er iets aan doen nog? Of,
nou ja, en dit zijn dus dingen, dat is zelfs na een zwangerschap, verlies je ook, omdat je een enorme boost hebt van oestrogenen, progesteron. Nou, ja, dan verlies je daarna ook haar. Je hebt natuurlijk constant een bepaald level oestrogenen, progesteron, wel synthetisch gehad. Maar die zorgen wel dat je haar wat mooier bleef. En dat je, nou ja, misschien je huid inderdaad wat want oestrogenen zijn belangrijk voor het bindweefsel. Dus ja, dat is inderdaad wel, als je dat langdurig hebt geslikt, kan het zijn dat je dat merkt. En ja, dat is lastig om dat weer even aan te eten. Of snap
ja,
je dat?
Dat is niet.
Nee, dat, daar zou ik iemand echt voor moeten zien en een behandelplan maken van oké, dat gaan we doen. Maar ja.
Wat adviseer je mensen wiens menstruatie zeer onregelmatig is?
Nou, als je een onregelmatige menstruatie hebt, betekent dus dat er ergens een disbalans is. Dus dan zou je toch echt willen ontdekken, wat gebeurt er? Eet ik te veel suikers? Drink ik te veel koffie? Put ik mezelf uit op wat voor manier dan ook? Doe ik het werk of dingen die ik niet leuk vind? Heb ik te veel kunstlicht? Kijk ik de hele dag op mijn mobiel en 's avonds nog tot 11 uur, 12 uur 's avonds? Dat haalt jou uit balans. En dan kan het zijn dat je daardoor een verstoorde cyclus hebt. Dus ik zou die mensen echt aanraden om herstelhormonen te lezen.
Ja,
want daar zijn al zoveel vrouwen, hebben daar baat bij gehad om hun cyclus gewoon weer normaal terug te krijgen.
Nienke, hoi Vivian, mijn libido is nooit hoog bij de eisprong, maar juist als ik ongesteld ben. Kan je uitleggen waardoor dat komt?
Ja, dat hebben sommige vrouwen ook. Rondom die menstruatie, ook dat die doorbloeding die in de baarmoeder soms al wat beter is. Dat is niet echt zomaar te verklaren, want evolutionair gezien is het die piek, zeg maar testosteronpiek, die zorgt voor vrouwen dat we een hoger libido krijgen. Dus vanuit evolutionair oogpunt natuurlijk om voor te planten.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de meest natuurlijke gang van zaken. Maar er zijn ook vrouwen die hebben op een ander moment.
Maar jij weet dus precies, en misschien zijn er meer vrouwen die het weten. Voor mij is het een soort nieuwe wereld. Jij weet dus precies waar je zit in de maand.
Ja, daarom heb ik toen ook een cyclusplanner gemaakt. Omdat voor vrouwen heel lekker is. Ik ben zelf niet zo van de apps. Dus ik vind het lekker om dat bij te houden. Om gewoon te schrijven nog. Een beetje ouderwets misschien. Maar om gewoon echt bij te schrijven. Van oké, dit is, nu zit ik op die dag. En zo voel ik me. Dat doe je niet elke dag. Maar daardoor, als je dat een tijdje zou doen, krijg je echt wel inzicht in. Oh,
en verklaart het ook waarom je even zo voelt.
Nu voel ik me, daarom voel ik me die dagen zo goed. En heb ik echt zin om te sporten en die dagen minder goed.
En waar zit je nu tijdens de opname?
Ik zit nu bijna voor mijn eisprong. Dus dit is communicatief voor mij de beste
dit is
periode.
De beste, nee, ik dacht het al te ruiken hoor, maar ik denk. Nee. Heel veel over overgang dus toch nog. Ik noem even wat vragen. En dat gaat met name over. Ja, Karin bijvoorbeeld, de cyclus is nu wat langer. Wat is dat je me kan aanraden om de overgang goed in te gaan? Simone, hoe zit het met de hormonen op een leeftijd van 50? Ofwel de overgang in de combinatie met de juiste voeding? Eigenlijk is heel erg de... Ja, wat is de link tussen overgang en hormonen? Wat gebeurt er dan eigenlijk?
Nou, als je de overgang ingaat, die fase kan lang duren. Hè. Er zijn heel veel vrouwen die echt al vanaf hun 40ste al denken, door hormonaal verandert er iets. Dat kan echt al 10 jaar duren.
Ik hoorde in jouw programma, ik vond dat echt schokkend. Want je presenteert ook sinds kort een radioprogramma, hartstikke leuk.
Ja.
Viv Held.
Ja. Viv Held Show.
Sorry, Viv Held, ja. Ik zei het, ik dacht ik mis het. Ja. dat er 2 miljoen vrouwen dus in de overgang zitten in Nederland.
Ja. Ja, nou ja, en inderdaad. Dus dat betekent wel dat heel veel vrouwen ook echt zoekende zijn. Maar wat kan mij helpen? Want het is niet een leuke fase.
Nee.
Maar je kunt wel best wel veel ook zelf doen om die fase wat aangenamer te maken.
Van tevoren al of tijdens?
Nou, sowieso. Alle vrouwen, meisjes die kampen met al hormonale klachten. Daarom, dat is mijn volgende missie, die jonge meiden al gaan inlichten. Want die jonge meiden hebben ook al veel hormonale klachten. En dat is echt niet nodig. Dat komt echt door leefstijl. Ze eten gewoon... Ik zie het bij mij, mijn puberdochter. Het is echt een uitdaging voor moeders. Dus het is helemaal geen verwijt naar ouders toe. Want ik ben echt een moeder die erop let. Maar ook mij lukt het niet.
Nee.
Niet altijd.
Maar,
weet
wat, je? Maar dus wel met supplementen kan je dat een beetje rechttrekken.
Ja, en suikers. Kijk, op het moment dat we eten zoveel suikers, zoveel koolhydraten, dat brengt die hormonen uit balans. Nou, als je op jonge meisje, als jong meisje al heel veel last hebt, dan kan het zijn dat je later ook wel meer last hebt. Dus die vrouwen die kampen met klachten, die hebben al wel heel veel winst kunnen die behalen uit voeding. Dus bijvoorbeeld alcohol, dat ze dan in één keer zeggen, ja, ik kan niet meer tegen alcohol, dat klopt. Dus de lever heeft gewoon toch echt wel... die hebben we nodig om een beetje beter te ondersteunen, zeg maar. Maar ook veel vrouwen komen dan wat aan waar ze dan moeite mee hebben. Ze voelen zich sneller gestrest. Nou, die bijnieren, die zijn op dat moment, als jouw hormonen afnemen... Want die hormonen nemen af, dat gaat geleidelijk. Maar progesteron neemt bijvoorbeeld al af rond je 35ste. Nou, dat is best wel jong, maar progesteron is een hormoon wat ons wel doet ontspannen. Wat ervoor zorgt dat we ons lekker gewoon relaxed voelen. Nou, dus een van de eerste symptomen bij heel veel vrouwen die hormonaal uit balans denken te voelen, is ik voel me zo prikkelbaar.
Ja.
Ik voel me niet, wat is het ook met me aan de hand? Ik heb een kort lontje. Nou, dat heeft vaak te maken met de daling van progesteron. Nou, later gaat ook oestrogenen, die gaan afnemen. En dat merk je dan vaak in vergeetachtigheid. Dat je nachtzweten, last hebt van nachtzweten. Dat je niet meer zo blij voelt. Want oestrogenen zijn heel belangrijk voor de aanmaak van serotonine. Dus dan zie je dus... En dan worden die klachten allemaal erger en erger. Ja. En je wil dus heel lief zijn voor die bijnieren. Want op het moment dat de eierstokken minder... Je hebt minder vaak een eisprong, minder hormonen produceren. De geslachtshormonen, progesteron, oestrogeen. Dan moeten de bijnieren het gaan overnemen. En die bijnieren, die staan nou juist zo onder druk in deze tijd, omdat we zoveel stressklachten hebben.
Ja, 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 ja.
Dus stress, die vrouwen, de meeste vrouwen hebben gewoon echt te maken met veel stressklachten. En dat zou altijd de eerste stap zijn. Wat geeft je stress en wat kan ik er tegenover zetten wat mij onstrest?
En is het bij mannen ook zo dat die hormonen op een gegeven moment stoppen of minder worden?
Nou, testosteron daalt, ja, absoluut. Dus dat en dat merken mensen, mannen natuurlijk ook, dat libido op een gegeven moment ook iets minder wordt.
Ja.
En dat ze wat minder fit worden, minder spieropbouw. Ja.
Ben jij, je bent net als ik, dus 43.
Ja.
Ben je er juist omdat je hier zo mee bezig bent, extra mee bezig? Zo van dat
ik hou van biohacks, zeg maar.
Ja,
dus
ik
zit er wel bovenop.
Ja, oké, maar noem even wat biohacks. Los van gewoon, ik bedoel, de grootste biohack is natuurlijk gewoon gezond leven. Lekker in je vel zitten, goed slapen.
Maar ik vind het ook leuk om soms wat dingen te meten. Een speekseltest, een bloedtest. Te kijken, wat gebeurt er nou echt bij mij? Hoe zit het nou met mijn schildklier? Ik laat weer even goed
en ben je,
checken.
En zie je al dat je de veranderende fase bent?
Ik weet niet, als ik niks had gedaan, of ik dat had gemerkt.
Nee, okay.
Maar ik weet wel dat ik nu hormonaal voel ik me wel hartstikke goed. En tuurlijk, als ik een hele drukke maand heb gehad, of een maand zoals met kerst of zo, dat je toch wel wat meer drankjes drinkt, of wat meer suikers. En ik hou ook van af en toe een kerststol, dat soort dingen. Dat moet ook kunnen.
Ja.
Maar dan merk ik wel dat ik zo rond mijn menstruatie, dat ik echt wel een dag me minder leuk voel dan dat ik, als ik het niet had gedaan, zeg maar. Dat ik er wel echt, ik voel het dan wel meteen. Maar ik kan heel goed weer dingen toepassen, ja, de juiste supplementen inzetten met mijn voeding, heel snel.
Maar doe even, een biohack vind ik altijd leuk. Doe even.
Nou ja, bijvoorbeeld dan ga ik heel consequent koud douchen. Ja. Dan let ik ook echt wel meer op mijn ademhaling. Dan ga ik helemaal geen suikers eten. Dus dan eet ik, drink in de ochtend mijn celery juice. Ja. Daarna een groene smoothie. 'S middags omelet met groenten. En 's avonds vis met groenten. Dan ga ik echt even heel streng dat doen. Ja. Ik neem wel elke dag pure chocola. Ondanks
99% of zo of wat?
Nee, dat vind ik echt too much.
Nee, jammer dat je dat zegt.
Nou, maar ik vind 85 vind ik eigenlijk net op het randje. Ja, en die vind ik lekker. Dan probeer ik vaak over een Bikram yoga, dat soort dingen, als het allemaal weer kan, zeg maar. Ja. Dat is voor mij ook wel iets wat we altijd meteen weer... Oh, ja. Ik slik dan weer even extra B-vitamines. Ik slik dan nog wat kruiden, zoals L-theanine, ashwagandha. Dan even weer om een beetje die bijnieren ook weer tot rust. Makka. Ja, ik heb wel de tools dat ik even denk, oh, nu heb ik even wat meer hulp nodig.
Ja. Heerlijk. Ik denk, want de rest vind ik allemaal te specifiek, sorry. Maar dan kan je gewoon je melden bij Vivian zelf en jouw platform. En ja, je gaat ook weer cursussen, lezingen en zo
straks
doen.
Straks komt dat hopelijk allemaal heel snel weer terug. Want dat vind ik natuurlijk allerleukste.
Wat is, heb jij nog een wijs doel? Ik snap je missie die gewoon heel groot is. Vrouwen energieker, gezonder, blijer.
Ja.
Maar heb je nog iets concreter, een bepaald iets wat je graag zou willen bereiken nog?
Nou ja, ik wil inderdaad de vlek vergroten. Hè? Dat mensen ook echt bewust worden van... Oké, we hebben zelf een groot deel van onze hormoonhuishouding in de hand. En niet alles. Hè? Dus we zijn natuurlijk ook beleven in een maatschappij die gehaast is. We hebben veel milieutoxines waar we niets aan kunnen doen. Maak je daar ook allemaal niet te druk om. Nee. Want we kunnen ons niet overal druk op maken.
Ik ben blij dat je het zegt, want dat heb ik ook wel vaak. En ik snap het gevoelige onderwerp ervan met straling en dingen. Dat ik gewoon denk, ja... Ja, als ik me zo druk om ga maken, dan is het er. Ja.
Ik heb wel een dingetje op mijn telefoon voor de zekerheid. Ja, maar dan denk ik, we kunnen er ook niet helemaal omheen. Nee. Sommige dingen moeten we toch mee leren leven. Dus het is wel belangrijk om gewoon echt goed voor jezelf te zorgen. Waar jij van oplaat, waar jij blij van wordt. En mijn doel is wel echt om deze... ook. Ik merk nu dat er steeds meer Belgische dames bijkomen. Ik zou uiteindelijk, hoop ik natuurlijk... Daar zijn we wel druk mee bezig om het boek uit te geven in het buitenland.
Nice.
En dat zou wel... Ik wil gewoon vrouwen daarmee helpen.
Welk boek hebben dan over herstel je hormonen.
Herstel je hormonen.
Ja, tuurlijk.
En misschien in combinatie met dit nieuwe boek wat er aankomt, omdat het echt een mooie follow-up is. Dus dat is wel mijn droom. Ik wil gewoon de berichtjes, nou jij ziet het misschien wel eens voorbij komen, daar doe ik het voor. Ja, en dat gun ik iedere vrouw.
Ja. Dus dat wil je gewoon mee doorzetten?
Is mijn supplementen uiteindelijk echt gaan uitbreiden. Daar zijn we nu heel druk mee bezig. Met nog meer supplementen echt voor de specifieke vrouwenklachten. Hè, dus PMS, PCOS, schildklierklachten. Zodat het echt een lijn wordt waar eigenlijk vrouwen, als ze op zoek zijn, dat ze denken, oké, we moeten daar zijn. Want dan weet ik precies wat ik moet hebben. En dan komt toch weer dat ondernemen in mij naar boven. Ja. Dat vind ik leuk, maar wel met echt iets wat bijdraagt aan de maatschappij.
En hoe wil je herinnerd worden?
Oeh.
Los van een goede moeder, maar dat zullen James en Dave wel
bepalen. Nou, dat hoop ik, ja. Dat doe ik wel heel erg mijn best voor. Ik vind het wel echt het mooiste dat me is overkomen eigenlijk, moeder worden. Ik hoop dat mensen mij zien als een energieke, leuke vrouw, maar die ook echt iets wil meegeven. En dat ik zie het ook echt. Soms voelt het ook, ik zeg wel eens ook tegen mijn omgeving, van joh, het lijkt bijna als tanken. Zo, als ik een boek schrijf, dan denk ik soms wel, heb ik dat geschreven?
Ja, precies. Maar echt wel.
Het is echt tanken. Ja. Tanken van boven. Alsof iemand daarboven zegt van joh, ga jij het allemaal maar even door.
Ja, maar dit is toch fantastisch. Dit is toch, dat het, dan ben je toch ook echt in line en connected en of hoe je het ook allemaal wil noemen.
Ja, zo voelt het voor mij wel. Dus het trekt ook heel erg aan me. Dus soms als ik even denk van, want soms tuurlijk heb je af en toe wel eens even dat je even hormoonmoe bent. Ja. Ik wil gewoon even McDonald's eten. Ja. Toch? Dat hebben we allemaal wel eens. Maar het trekt altijd zo aan mij. Dat is denk ik wel wat ik hier te doen heb.
Maar hoe vind je het dan? Want dit voelt echt inderdaad heel puur en echt als je missie. Maar ja, mensen hebben ook zo snel kritiek. Ik zat even te kijken bij bol.com en ging ik dan...
Oh, dat doe ik niet eens meer.
Nee, dat doe ik ook niet, zou ik zeggen. Of anders, nou ja, whatever. Maar er was dan iemand die zegt, nou, de lijst met producten die niet mag eten is heel erg lang. En de ingrediënten worden vervolgens wel in recepten gebruikt. Ik dacht, het is toch godsamme geen bijbel. Maar jij kijkt het dus gewoon niet meer.
Nee, ik kijk het niet meer, want ik probeer me echt niet te voeden met negativiteit. Maar... ook omdat ik merk dat ik er zelf daar te gevoelig voor ben. Dus ik kijk het niet meer. En ik denk dan alleen maar aan de berichtjes die ik bijna elke dag krijg ik wel een berichtje van iemand die een boek heeft gelezen of een online training heeft gevolgd of alleen een lezing.
Ja, en daar heel veel aan gehad.
En daar ben ik al, weet je, ik ben al niet iemand die alleen maar roept van, oh kijk, dus ik moet het dan echt doorsturen naar de redactie omdat zij daar iets mee doen. Want ja, ik vind, maar voor mij persoonlijk heb ik dan al mijn doel bereikt, weet je wel? Dan, dat, ja, en dan denk ik, ja, er zijn altijd mensen die zeuren. Dat hou je altijd. Je kan het nooit voor iedereen goed doen. En mijn visie is ook niet heilig. Hè? Dus wat ik net zeg, er zijn heel veel veganisten die knappen ontzettend op. Maar er zijn ook mensen die moeten een andere kant kiezen om uiteindelijk op te knappen. Dus het is gewoon wat bij je past.
En hoe kijk je aan tegen de dood?
Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, de dagen dat ik toen dat gebeurde met mij, heb ik echt elke beweging die was ik heel bewust met, oh, dit had ik anders niet meer gezien. Oh, ik had nu anders niet meer gezien dat diegene dat kopje koffie zou drinken. En dan word je ook in één keer heel erg met je neus op de feiten gedrukt dat het leven ook gewoon doorgaat, hè? Voor iedereen om je heen, hè? Die gaat gewoon weer naar de supermarkt boodschapjes doen. Dus... dat vond ik een hele rare gewaarwording eigenlijk. Ik ben zelf niet bang voor de dood, maar ik wil echt nog lang niet gaan. Want ik vind het leven nog veel te leuk. En het is natuurlijk, als moeder zijnde, is wel echt je droom om je kinderen op te zien groeien. Ja.
Maar wat geloof je? We hebben het al even gehad over hoe jij wel...
Ik geloof, en of dat voor mij nou houvast is, maar ik geloof in energie. Ik ben gewoon energie en in dit leven ben ik dit lijf.
Ja.
En in een ander leven kom ik misschien weer terug als een heel ander iemand.
Maar dan wel met dezelfde energie? Of dan is die energie...
Wel dezelfde ziel en de lessen die ik nu heb mogen leren... en die ik nog moet leren in dit leven... die hoop ik dat ik ze dan ook geleerd heb. En dan komen er misschien weer andere lessen die ik moet leren.
Ja, maar hoe... en we weten het allemaal niet, maar ik vind het gewoon wel leuk om hierover te praten. Maar want hoe... dan begrijp ik niet helemaal als je dit zegt... ja, hoe kan je dan contact hebben met je oma en met je vader en zo? Die zijn dan toch alweer bezig met een ander leven? Hoe
weet dat? Dat is ook dat ik dan soms denk. Dat denk ik soms ook wel eens.
Ja, ja, ja.
Van, mijn vader is nu 30 jaar dood. 33 jaar overleden. En dan denk ik, zou hij dan nu al ergens anders zijn?
Ja, ja, oké.
Zou hij... daar denk ik wel over na.
Dus er is een soort tussenfase, hè, waar je bijvoorbeeld je oma nu in zit.
Dat denk ik, ja. Maar dat is gewoon mijn...
Dat vind ik leuk.
We weten natuurlijk allemaal niet hoe het zit. Maar ik denk dan wel dat als iemand langer... dat er op een gegeven moment misschien wel een moment komt van... misschien moet iemand dan nu door naar... maar misschien duurt het wel 100 jaar. Ik weet het niet.
Nee. En daarom kan je daar minder contact mee voelen... dan je in het begin had. Dat zei je over je vader.
Nou, ik voel wel contact, maar ik voelde van... mijn oma voelde ik wel echt
sterk. Ja.
Zo sterk.
Ja. Ja, ik twijfel toch. We hebben het hier vaker over... omdat het gewoon een onderwerp is wat ook mij bezighoudt. Mijn zus en mijn vader leven niet meer. En ik heb nooit onwijs de behoefte gevoeld om daar... contact mee te hebben, want ik voel ze gewoon nog heel erg en ik vind het fijn om aan ze te denken. Ja. Maar als ik dit hoor, denk ik, ja, het is natuurlijk wel een soort van, ja, gaaf, noem ik het maar even, om een soort teken te krijgen. Maar wat raad je me aan?
Bij mij is het heel erg in liedjes.
Ah, ja.
Dus als ik bijvoorbeeld in de auto zit en ik heb even iets en dan is er zo'n liedje waarvan ik dan denk, oh, dit is mijn vader. En dan hoor ik dat en denk ik, oh, hij is er.
Ja. Nee, maar dat heb ik dus ook wel. Nee, maar dit ken ik heel erg. Maar dat is toch geen, dan heb je niet, krijg je geen teken van mijn vader. Dan denk ik gewoon aan mijn vader. Dus niet
dat klopt, maar die tekens. Ja, soms is het natuurlijk ook, misschien is het ook placebo, hè? Wat je wil zien, geen idee. Maar er zijn bij mij wel een aantal dingetjes gebeurd dat ik denk, oh, dit is wel echt heel bijzonder. Of de vrouw die soms wel contact heeft, zeg maar, en dat dan weer vertaalt voor mij. Ik denk, ja, dit kan jij niet weten.
Oké, laten we even super zweverig afsluiten. Wat is nou... het meest spirituele, om het toch maar even... dat is toch alles wat we niet kunnen verklaren. En wel een soort connectie voelend. Wat is het meest spirituele dat jij in je leven hebt meegemaakt?
Poeh.
Of gewoon iets.
Ja, dat vind ik lastig hoor, moet ik zeggen.
Want heb jij bijvoorbeeld, dat weet ik helemaal niet... ben jij heel erg ook gaan experimenteren met plantenmedicijnen?
Nee, dat durf ik niet.
Nee, dat durf je niet.
Nee, ik ben ook een scheiter hoor. Ik durf met hormonen en zo...
Ja, dan ga je tweaken.
Maar, ja, nee, dat durf ik niet. Nee. Nee, ik heb gewoon af en toe wat ik zeg van die momenten dat ik even vraag van contact en dat er dan inderdaad of een liedje oppopt of ik heb een symbooltje wat ergens voor staat en dat zie ik dan in één keer die dag.
Mag ik dit symbooltje weten?
Dat weet ik niet.
Nee, als het een persoon is.
Nee, ik denk dat ja, dat is wel persoonlijk.
Maar heb je het ook al ergens getatoeëerd?
Nee, ik ben dus ook niet zo van de tattoo. Nee, ik ben niet zo experimenteel.
Nee, ja, dat heb ik ook helemaal niet hoor. Nee,
maar ik heb daar hou ik wel...
Heb je gewoon je eigen symbooltje. Dit fascineert me. En dat heb je zelf bedacht of je hebt gewoon iets geclaimd in je gedachten?
Ja, dat is iets tussen mijn oma bijvoorbeeld en mij. Hmm. En dat als ik dat zie, dan weet ik vaak dat ik op de goede weg zit.
Wat is wel een symbooltje wat wij allemaal af en toe kunnen zien?
Ja, ja. Okay. En dus ook als ik bijvoorbeeld een huis binnenloop of met een zoektocht naar een huis bijvoorbeeld een tijd geleden. Als ik dat symbooltje, dan dacht ik, oh ja,
bam.
Dat is goed.
Ja, natuurlijk.
Ja. En ik geloof in nummers. Dus, dus ik ben bijvoorbeeld ook wel, ik ben zelf dan in de numerologie een 8. Dat is ook mijn lievelingsgetal.
8 is ook echt, ja, ja
dat
absoluut.
Is mijn getal. Dus, daar, ik reken ook altijd, 3, 35, oké, 8, oké, top. Weet je wel zo, daar ben ik altijd wel een beetje mee bezig. Ja, dat is een beetje een tik die ik heb, maar ja.
Dus je gaat zeker 88 worden?
Nou, dat is wel mijn droom, ja.
Dankjewel Vivian, ik vond je al leuk en ik was heel blij met jouw bijdrage. Ondanks dat het niet over mij heel erg gaat, maar toch ook weer wel. Want heel veel dingen gelden ook wel voor mannen.
Ja, zeker.
Maar nu je mail, de persoon erachter, ik vind het echt een mooie missie. Echt mooie dingen die je doet. En misschien als dat boek, ja, dat is nu al best wel snel, maar als het boek uit is dat weer een extra reden. Want afvallen, dat ben ik toch ook altijd nog wel mee bezig.
Ja, maar jij hoeft toch niet af te vallen?
Het zit allemaal in je hoofd. Afvallen. Nee, afvallen hoef ik niet meer. Maar ik ben er wel mee bezig altijd.
Maar meer spieropbouw.
Meer spieropbouw. Ja,
want dat is meer wat mannen meestal willen.
Dat
toch?
Bedoel ik
die
eigenlijk.
Willen vaak niet.
Nee, maar goed. Want anders voelt het misschien heel gek. Maar ik ben er wel achter. En dat is dus gewoon een beetje. Ja, dat is dat toch wel met het ego, hoe je het ook wil zien. Ja, je wil die spieren ook zien. En daarvoor moet je wel degelijk afvallen.
Ja.
Toch?
Ja, een beetje vet verliezen. Ja,
ja dat bedoel
ja,
ik.
Ja. Nou, als ik jouw keuken zo zie met al, al die potjes en poedertjes, dan moet dat best wel lukken, hoor.
Ja, ja, okay. Dankjewel. Ik hou je op de hoogte hiervan. Bedankt voor het luisteren. Als je vraag niet aan bod is gekomen, ja, sorry. Nogmaals, dan ga je gewoon naar vivonline.nl. En wie weet lukt het daar wel. Maar wel heel erg bedankt voor alle vragen. Ik hoop dat je het interessant vond. Ik vond het sowieso interessant. Meer informatie vind je op de website. Dat is www.kukuru.nl. Dus KUKURU.nl. En /boeken, daar vind je bijvoorbeeld ook de boekenlijst. En alle andere podcasts. En inmiddels zijn er nogal wat. Bedankt voor het luisteren. Geniet en graag tot de volgende. Hoi. Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jesse Jess, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Lodrichs, Willem Glaudemans, Jerome Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym, Marieke van Meijeren van de Bewustzijnsschool natuurlijk, Christine Bijn de Cosmic Life, onze hypnosekoning Edwin Selij, de lichtwerker Tijn Tauber en de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar, maar je hoort al, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via kukuru.nl/meditatie. Dus kukuru.nl/meditatie.